die rechter echt rechtstreeks de stembox in. Ja. Ik laatst even mijn spin.
Er zijn er nu toch een paar die er nog
hadden. Wat dat kan?
Doorgaan. Vier van die dingen die je gewoon in de klasse van mij meteen in de stembox.
Nou, dan heeft hij dat ik jou wel goed voor.
Voorzitter, misschien moet u gewoon achter een stoel gaan zitten van een raadslid, want die doen het wel.
Ja, die bij mij ook.
Ja, ik wist het niet, maar ik denk, ik laat eens wat proberen.
Gewoon beginnen.
Dames en heren, ik open deze vergadering. Voor degenen die thuis nu meekijken, lijkt het net alsof mevrouw Kattenberg spreekt, maar omdat de de microfoon van de voorzitter het niet doet, en dat is Hero Torenbeek, doe het maar even zo. U bent allemaal heel hartelijk welkom op deze vergadering als commissie, als college, maar in het bijzonder ook de publieke tribune en de pers. Een groot deel van de publieke tribune aanwezigen die is gekomen voor straks het brandweerverhaal, maar daar zijn we nog niet direct aan toe. Mevrouw Wiedijk heeft zich afgemeld, evenals de heer Van der Velde. De heer Torenbeek zou vervangen worden door meneer Suhlman, maar die is toch verhinderd vanavond. Dat is wat wij gekregen hebben. De leden van de brandweer die achter de tafel zitten, zullen we straks apart welkom heten. Kunt u zich vinden in de agenda zoals die voor ligt? Dat kunt u dan, is die bij deze vastgesteld. Voor het spreekrecht heeft zich niemand aangemeld en dan zijn wij toe aan het vragenhalf uur. En ik geef eerst woord aan de VVD. Meneer Keur of mevrouw Kloosterman.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het was, meen ik, in juni, althans deze zomer, dat deze raad een debat met elkaar had over de exploitatie van de Poldertoren. En toen is aan het college gevraagd, zou u een aantal opties willen bekijken, waaronder het op afstand zetten van de exploitatie, verkoop van de Poldertoren of op welke wijze dan ook kijken naar een exploitatie die in ieder geval beter zou zijn als in het verleden is gebleken. Dus mijn vraag aan het college is, hoe ver staat het met die opties? Wat is de voortgang? Waar koersen we op af? En mijn tweede vraag is, voorzitter, hoe kan het nu dat ik in de krant moet lezen dat ondanks het feit dat we weten dat de problemen groot zijn als het gaat om de exploitatie, we toch weer een jaar, een huur aangaan met het Nieuw Land Erfgoedcentrum uit Lelystad voor 0 guldentjes, eurotjes. Misschien moeten wij dat ook eens heroverwegen. We hebben ooit in het verleden gesproken, althans een aantal politieke partijen, waar ik het toen al niet mee eens was. Ik vond het toen al een naïeve gedachte om gedeeltes van de Poldertoren voor niets te verhuren. Om niet. Dus mijn vraag is, is dat correct wat ik gelezen heb in de krant? Wordt er weer een verdieping om niet verhuurd? En is dat alweer in gang gezet of gaan we dat stoppen gezien de problematiek?
Nu begrijp ik dat ook de Politieke Unie heeft aangekondigd over de subsidieverlening in Nieuwland in de Poldertoren vraag te stellen. Het is handig om dat nu tegelijk te doen. Dan kan het college in één keer antwoorden straks. Meneer Haagsma.
Voorzitter, dank u wel. Ja, wij hebben het niet uit de krant, maar gewoon vanuit een besluitvormende nota aan BMW, dat het college besloten heeft om 30.000 euro subsidie op jaarbasis, dus geen huur betalen en ook nog 30.000 euro subsidie aan nieuw land te geven. Ik begrijp uit die BMW-nota ook dat het subsidieverzoek te laat is ingediend. Is het dan wel verstandig dat het college deze subsidie alsnog verleent? Creëren we daarmee niet een precedent voor andere verenigingen? Je bent te laat, maar we willen je graag houden, dus we gaan de subsidie toch verlenen. Naast de vragen die de heer Keur erover gesteld heeft, denk ik dat het duidelijk is dat ook de Politieke Unie hier gewoon moeite mee heeft. Maar ik ben benieuwd naar de beweegredenen van het college.
Goed, dank u wel. Ik kijk naar het college. Wie van u, de burgemeester, gaat uw gang?
Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst even de vraag van de heer Keur over hoe ver zijn we nu? We hebben met de raad, dacht ik, afgesproken, want ik vervang de heer Ruifrok even op dit dossier. Ik dacht dat we afgesproken hadden dat we in februari, maart, een voorstel van het college tegemoet zouden kunnen zien over de verschillende scenario's. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. En u mag ook verwachten dat in die tijd de verschillende scenario's aan de raad gepresenteerd kunnen worden. Wat betreft de subsidie aan het Nieuwland Erfgoedcentrum. Ja, dat is een zaak die loopt enige jaren. In feite is dat een subsidie die heel sterk lijkt op het rondpompen van geld. Want de subsidie wordt betaald uit de exploitatie van de Poldertoren. In feite moeten ze zitten ze daar voor niks. Dat is al enige jaren zo. Voor dit jaar waren zij formeel te laat met het indienen van het verzoek. Een groot gedeelte van het jaar was ook al verstreken. Dus het college heeft gezegd van nou, laten wij voor wat dat betreft voor dit keer daar genoegen mee nemen. Maar we hebben wel nadrukkelijk aangekondigd ook dat het niet zo zal zijn dat er ook automatisch in 2012 weer een beroep op dezelfde regeling gedaan kan worden, omdat we in 2012 met de raad gaan spreken over de toekomstscenario's van deze polder. En dan kan het dus gaan om verkoop, het kan gaan om commerciële verhuur. En in beide scenario's is het niet automatisch zo dat ook Nieuwland Erfgoedcentrum in feite voor de nul opties zoals ze daar nu in zitten ook weer mee kan doen. Dus we hebben hen dat heel nadrukkelijk laten weten. In de brief die we hen gestuurd hebben, we hebben dus ook geen toezegging gedaan voor het jaar 2012. Voorzitter.
Goed, dank u wel. Waren er elementen in dit antwoord die niet helemaal helder waren, meneer Keur?
Ja, maar voorzitter, het is toch bijna 2012? En u zegt voor 2012 hebben wij geen toezegging gedaan. Dus dan is het alleen voor dit 2011?
Ja, de subsidie die geldt voor 2011 en voor 2012 hebben wij gezegd, reken er niet op dat het automatisch op dezelfde voet kan doorgaan. Omdat wij ook niet een voorschot kunnen nemen. Kijk, het is niet zo dat we per januari gaan zeggen, nou moeten jullie verdwenen zijn. Maar het zou best kunnen zijn dat we vanaf maart gezegd, nou gaan we toch met elkaar kijken naar een andere oplossing.
Dan is mijn vraag, voorzitter, klopt het? Is mijn informatie juist dat er een bureau is aangezocht om de inrichting van dat gedeelte van de Poldertoren alsnog te realiseren voor het Nieuwland Erfgoedcentrum?
Die vraag kan ik niet beantwoorden, voorzitter. Wij zijn bezig zelf met het doen van een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden zoals met u besproken. En die mogelijkheden die hebben betrekking op commerciële verhuur. Dus kijk hoe aantrekkelijk mogelijk je die poldertoren kunt maken voor verhuur. Kijk, breng in beeld wat daar de verschillende opties zijn en breng in beeld wat de verschillende opties voor verkoop zijn. En mij is niet bekend dat het Nieuwland Erfgoedcentrum zelf ook nog bezig zou zijn met onderzoek naar mogelijke inrichting van hun gedeelte. Dat zou u aan hen zelf moeten vragen.
Goed, meneer Haagsma.
Voorzitter, ik probeerde de nadruk in mijn vraag te leggen op het feit of het college die verstandig omgaat met de subsidiepotten, met het instemmen. Verzoek wat te laat is binnengekomen, geen precedent in het leven roept. En daar heeft volgens mij de burgemeester niet op geantwoord.
De burgemeester.
Presidenten hebben de hebbelijke eigenschap dat ze in gelijke situaties ook op een gelijke wijze toepasbaar moeten zijn. En u bent het met me eens dat er van gelijke situatie niet zo gauw sprake zal kunnen zijn. Het is een tamelijk unieke situatie dat wij hier deze poldertoren verhuren op deze wijze aan het Nieuwland Erfgoedcentrum. Dus we zullen niet zo snel een vergelijkbaar precedent scheppen met ons besluit.
Goed, voorzitter, mag ik nog één vraag stellen? Ik hoor de burgemeester nadrukkelijk spreken over het verhuren van de poldertoren. Ik dacht dat de gemeenteraad ook uitdrukkelijk had gevraagd om te onderzoeken of we de toren zouden kunnen verkopen. Maar zei u dat ook of heb ik dat gemist?
Nog een keer nadrukkelijk zeggen. Wat ik net ook nadrukkelijk heb gezegd is dat er twee scenario's uitgewerkt worden. Eén is commerciële verhuur en de ander is verkoop.
En voorzitter, als u zegt dat kan worden in februari, maart, meen ik dat u zei?
Ja.
Ja, dat is toch wel heel erg laat. Ik kan me niet herinneren dat we dat hebben afgesproken. Dan spreken we bijna, zijn we bijna een jaar verder straks.
Volgens mij begon uw vraag met dat u zich niet kon herinneren dat we wat afgesproken hadden. Ik zeg u nu wat we afgesproken hebben.
Nee.
En zegt u dat u niet zich kunt...
U verdraait u mijn woorden. Ik zei, ik meen dat het in de juniraad was dat wij erover debatteerden.
Ja.
Dat is niet helemaal hetzelfde wat u nu net zegt, hè?
Kijk dit maar eens na. Het is afgesproken om dat in februari, maart met elkaar te gaan bespreken.
Nou, dat vind ik teleurstellend lang duren.
Dit is niet het moment om daarover te discussiëren. Het is het vragenuur tenslotte. Dus we gaan hiermee het vragenhalfuur afsluiten en dan zijn wij nu aangekomen bij het belangrijkste punt in mijn visie van waar we vanavond mee bezig zijn. En dat is zo de knelpuntanalyse lokale brandweerzorg Noordoostpolder. Een bijzonder welkom aan meneer Leijten en mevrouw Boot en meneer Van Beek. U zult ongetwijfeld misschien ook nog wel aan het woord komen vanavond. Ongetwijfeld misschien, ja, dat is misschien wat tegenstrijdig, maar dat wachten we een beetje af vanavond. We hebben het volgende afgesproken. Er is een aangepast raadsvoorstel, dat zal u duidelijk zijn. Het voorstel daarin is, dat kunt u allemaal lezen, om de knelpuntenanalyse van de brandweer met daarbij de aanvullende opgestelde knelpuntennota van het college te onderschrijven en dit te hanteren als basis voor de uitwerking van het scenario. Dat is het besluit dat voor ligt En wat we nu vanavond bespreken, dat is de grondslag verder voor onze stellingname als fracties in de gemeenteraad. Het gaat nu zo dat meneer Van Beek, die zal een reactie geven op de knelpuntenanalyse van brandweer en college. U kunt als commissie straks meneer Van Beek daarop bevragen. Dan sluiten we daarmee dat punt af, dat eerste punt van meneer Van Beek. En dan kunt u het college bevragen op het stuk dat voor ligt. Dat mogen helder zijn en dan kunt u dan in tweede termijn, dus in tweede termijn, dit zijn eerst twee ronden in tweede termijn, kunt u aangeven hoe u als fractie in deze materie staat. Kunt u zich vinden in dit protocol?
Okay, voorzitter, daar heb ik een vraag over. Wanneer kunnen we, in welke termijn kunnen we het college bevragen?
Dat is dus in de tweede ronde van de eerste termijn. Dus eerst komt meneer Van Beek, die kunt u bevragen en dan vervolgens kunt u dus het college bevragen. Zo heb ik dat net ook gezegd, dacht ik. Ja, dat is helder. We moeten even goed weten van elkaar, dan hebben we daar geen misverstanden over. Goed, dan wil ik graag meneer Van Beek het woord geven. Meneer Van Beek, wilt u hier achter de katheder komen staan? U hebt het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Iets omhoog zetten, zo beter, ja. Nou, ik ben blij dat ik uitgenodigd ben. Dat is de tweede keer in 4 jaar. Ik geloof in 2007 rondom deze tijd was er ook een debat in uw raad over moeten we wel regionaliseren. En ik heb de uitkomst van het debat niet afgewacht, maar ik heb gelezen dat u daartoe besloten hebt. En wat natuurlijk jammer is, was dat de zorgen van de raad die er toen leefde ten aanzien van de vrijwilligers bijna als een zelfvervullende profetie zijn uitgekomen. Niet dat u dat wilde. Niet dat de regio dat wenste of van plan was om dat te doen. Maar het zit kennelijk opgesloten in het begrip grootschaligheid. Misschien voor de raadsleden die mij niet kennen. Ik ben Kees van Beek. Ik ben voorzitter van de vakvereniging Brandweervrijwilligers. Een club die rond de tijd dat ik hier mocht spreken in 2007 formeel is opgericht. Dus inmiddels ook al 4 jaar oud. Mijn loopbaan die heeft zich voornamelijk afgespeeld in de brandweer. Ik ben als jeugdbrandweerman begonnen in Rotterdam, als 12-jarige jongen. En tot nu toe in de brandweer. Ik heb daarvan 25 jaar in de chemie doorgebracht. De veiligheid van de chemie. En een bedrijfsbrandweerkorps geleid. En de laatste 3 jaar als voorzitter van de vakvereniging. Om de belangen van de vrijwilligers, zeg maar, op het landelijke, politieke en bestuurlijke niveau goed neer te zetten. Dan krijg je zo'n uitnodiging als hier en via de griffier. En ik moet zeggen dat ik dat dan graag doe. We staan nog wel eens in een raad vanuit de oppositie. En dat is hier niet het geval. Ik ben daar blij om. Dat betekent dat u met elkaar, als ik de knelpuntennota zeg maar lees en doorgrond, dan wil u op een positieve manier daar met elkaar uitkomen. En daar ben ik echt blij om. We hebben de eerste jaren nog wel eens een keer in de oppositie gezeten als vakvereniging. Maar inmiddels hebben wij de knop omgezet van oppositie naar coalitie. We hebben inmiddels goed contact met de minister over de wetgeving. En hoe we de positie van de vrijwilliger, want dat is toch geen werknemer. Ik denk dat dat wel een van de essenties is van de vrijwilliger. Geen enkele vrijwilliger is werkgever. Ik vergelijk hem wel eens met een raadslid. Een vrijwilliger heeft een hoofdberoep. Die heeft een gezin. En die heeft een brandweerkazerne. U als raadslid heeft een hoofdberoep. En u heeft een gezin en u heeft deze raadzaal waarin u het politieke handwerk, zeg maar, doet voor deze gemeenschap. En met passie en met vuur. En zo heeft die vrijwilliger een kazerne, maar die vol met passie en vuur is om te zorgen dat de inwoners van Emmeloord en desnoods naar Urk en desnoods naar Almere, als dat nodig is, hè, bij grote incidenten, daar wil die voor zijn. En die vrijwilliger is een ander mens dan een werknemer. Een werknemer die kun je managen. Onze opvatting is dat je een vrijwilliger moet faciliteren. En merk ook nog wel eens, ik weet niet of dat hier het geval is, dat vrijwilligers bevoogd worden. Je moet zich voorstellen, het zijn mensen die op de kazerne een volwaardige positie op de autospuit vervullen, een volwaardige positie in hun gezin vervullen en een volwaardige positie in hun baan vervullen. Dat zou veel meer uitgenut moeten worden. En ik zou zeggen, kijk of u daar uw voordeel mee kan doen. Als ik kijk naar de knelpuntennotitie, dan zie ik gewoon 6 punten staan. En dan zeg je, ja, eigenlijk is er een kloof ontstaan tussen daar waar de sturing vandaan komt. Ik denk dat het bij de veiligheidsregio Flevoland is in Almere. En daar waar de primaire processen moeten gebeuren. En dan zie je dat daar gewoon grote mate van onbegrip is. De een die denkt van nou, de ander doet het wel. En de ander denkt van ja, bekijk het maar, want dit ga ik niet doen. Uw raad heeft uw college opdracht gegeven, of het college heeft zelf het initiatief genomen om daar wat mee te doen, de burgemeester. En ik denk dat het een hele goede zaak is. Die 6 knelpunten heb ik zelf niks aan toe te voegen. Dat zijn inhoudelijke knelpunten die door de regio zijn geïnventariseerd en de gemeente. En dat is de nota. Ik zou u wel vragen, voeg er een 7e punt aan toe. Het punt van dat u, hoe groot die brandweer ook georganiseerd gaat worden. Het zijn nu nog 25 veiligheidsregio's. U kent waarschijnlijk het debat over de politieregio's wat vandaag in de Kamer draait. Dat de gerechtelijke kaart leidend wordt. Het zou best wel kunnen zijn dat we over 2 jaar een nationale brandweer hebben. Nou, hoe het ook zij in die grootschaligheid waarin het beheer wordt weggeorganiseerd. Zorg dat u hier in deze raadzaal gaat binnen de kaders van de grootschaligheid over uw eigen brandweer. En ik denk dat dat iets is wat toegevoegd zou kunnen worden aan de nota. En dat daarmee ook de communicatielijnen niet via Almere hierheen hoeven te lopen, maar rechtstreeks hierheen kunnen komen. En dat u de korpsen hier, die 6 korpsen dacht ik, hè, kunt faciliteren. In de manier waarop ze de burgerhulp organiseren. De manier waarop ze 24 uur per dag klaarstaan. En ik denk dat eigenlijk wel de belangrijkste boodschap is. Organiseer die stem van die vrijwilliger hier in de raadzaal of in de gemeentehuis. En zorg dat die stem ook gehoord wordt in het regionale kantoor. En omgekeerd, dat is misschien wel een tweede opmerking, maar die gaat wellicht uw bevoegdheid erboven of zeg maar uw rijkwijde. Wat wij constateren in het land is dat in al die veiligheidsregio's, een enkeling uitgezonderd, men het vanuit de top moeilijk vindt en men doet zijn best, net als de vrijwilliger, hè, ook geen misverstand over. De mensen in de veiligheidsregio, die gaan 's ochtends niet naar hun werk en zeggen, nou, we zullen de vrijwilligers gaan pesten, daar geloof ik niks van. Maar die zijn op een of andere manier hebben ze het niet meer in zich om met vrijwilligers om te gaan. En daar zou ook een signaalfunctie van uit moeten gaan, van hoe krijgen we nou de stem van het management weer goed op de werkvloer? En omgekeerd, hoe klinkt de stem van de vrijwilliger weer goed in de regionale kantoren en hier is dat in Almere? Kijk, ik zei het in het voorgesprek nog met de burgemeester. Op een of andere manier bijt grootschaligheid vrijwilligheid. Zeker de vrijwilligers die op het veiligheidsdomein zitten. Waarin de burgemeester en het college en op een afgeleide manier toch ook de raad, zeg maar, een belangrijke taken en bevoegdheden heeft. Zij het dan in beleidsplannen, niet meer direct, maar indirect. En dat zouden we aan elkaar moeten verbinden. Dat wat losgeraakt is, dat moet weer aan elkaar geconnect worden. Dat hier weer plaatsvindt, zonder dat je de beheersorganisatie daarmee overboord gooit. En ik denk dat zou een mooie zaak zijn. Ik wil u nog wijzen op, we hebben in de afgelopen 3 maanden een enquête gehouden onder de vrijwilligers, dat is ongeveer 2000 mensen ingevuld. Dat is de 3e enquête op een rij. De SP heeft dat landelijk gedaan. Onze branchevereniging, de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding heeft dat gedaan. En wij hebben dat gedaan. Als je die 3 enquêtes bij elkaar voegt, plus de 30 jaar onderzoek wat er al gedaan is naar vrijwilligers. We zijn in 1982 begonnen. Toen deed het VNG dat, er kwam een nieuwe wet aan en de rampenbestrijding ging naar de brandweer. En we hebben het nu afgesloten. We hebben gezegd tegen de minister, doe ons een lol. Dat hebben we vorige week donderdag tegen hem gezegd. En ga nou niet opnieuw een onderzoek doen. Het is, iedereen weet waar we aan moeten werken. Deze enquête, die veegt die 30 jaar bij elkaar. En die hebben de minister aangeboden en ik adviseer u hem gewoon te lezen. Ik denk een lezerswaardig document, het is wel veel kantjes. Er staat ook een hele mooie fotoserie in wat nou die vrijwilliger allemaal aan het doen is zo. Midden in de nacht, overdag wij zijn werkgever weg. Als hij een verjaardag thuis hebt, vertrekt hij. Hè, zo. En hoe hij vol met passie voor uw bewoners en voor uzelf gewoon 24 uur per dag klaarstaat. Nou, dat moeten we terug organiseren. staan aanbevelingen in. Adviseer ik u om die te lezen. En wellicht dat u een pilot wil vormen. Ik heb dat niet voorgesproken met de burgemeester, maar dat hoeft ook niet, denk ik. Wij spreken van een brandweerburgerraad binnen de constellatie van de veiligheidsregio. Of over 4 jaar die van de nationale brandweer. Dat je, hoe die organisatie eromheen ook wordt, zorgt dat u de brandweerzorg, dat u daar toch wat over te vertellen hebt. Zeker over uw vrijwilligers. Nou, dat was, voorzitter, wat ik te melden had.
Dank u wel. Misschien wilt u nog wel even blijven staan, meneer Van Beek. Want ik zou me kunnen voorstellen dat er commissieleden zijn die vragen willen stellen aan meneer Van Beek. Ja, ik zie een paar vingers. Ik geef het woord aan meneer Pausma.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Beek, bedankt voor het mij uit het hart gegrepen verhaal. Ik zou willen vragen aan u, hoeveel vrijwilligers hebben er in uw beleving sinds het inrichten van de regio de brandweer de rug toegekeerd, waar geen nieuwe voor teruggekomen zijn?
Wij baseren ons op de CBS-statistieken. En wat wij in CBS-statistieken zien, is dat de afgelopen jaar, ik zou zeggen 10 jaar, met een nadruk op de laatste 5, dat er zo'n 1000 vrijwilligers vertrokken zijn. Met CBS verschillen er nog wel over, van hebben jullie wat de goede getallen, maar ik denk, als ze eerlijk zijn, dat er 1000 meer vertrokken zijn dan teruggekomen. Hè? Dus dat is de optelsom, zeg maar. Ik weet het niet van uw regio.
Goed, dank u wel. Meneer Haagsma.
Uw microfoon het en de mijne. Ja. In de discussie die we binnen deze raadzaal over de brandweer vaak voeren, is altijd een beetje ongelijkheid in wat we weten, wat wettelijk is en wat bedacht wordt door de regio. Wat is in de ogen van u en van de brandweervrijwilligers, meneer Van Beek, de meest verstandige manier om te gaan met het voor- en narijden en desnoods ook met een aantal minder mensen op een brandweerwagen uitrukken? Vindt u dat verantwoord? Mag je dat als gemeente besluiten, vindt u? Of moeten we daarin gewoon rücksichtloos de wet volgen?
Ik heb 2 vragen als ik u goed beluister. De eerste vraag is, mogen wij besluiten als gemeente om met 4 man op een auto te gaan? Die bevoegdheid heeft u gedelegeerd aan de veiligheidsregio. Je hoort hier niet thuis in de raadzaal. Toen u de brandweer besloot te regionaliseren, is die bevoegdheid naar het algemeen bestuur gegaan. De burgemeester moet me maar corrigeren als ik daar niet helemaal de waarheid in spreek. De tweede vraag was, wilt u misschien nog even aanhalen?
Hoe de brandweervrijwilligers adviseren als het gaat om het voor- en narijden. Dat is ook een van de punten uit de knelpuntenanalyse waar we als raad gevraagd worden een mening over te hebben. Is dat wettelijk vastgelegd of dat wel of niet mag?
U heeft hier een stuk wat gedragen is door uw vrijwilligers. Hè? Ik kijk even naar Ivo, zegt goed. Ja, dus wat daarin staat wordt gedragen. En u vraagt mijn eigen opvatting daarover. Ik heb persoonlijk als commandant nooit bezwaar gehad met het nakomen. Mensen zijn wel eens later. Het kan ook wel eens handiger zijn dat ze nakomen. Of dat ze er eerder zijn. Maar je moet maar goede afspraken maken. Want er is een keer een ernstig ongeluk door gebeurd in Harderwijk. En dat is niet in Haarlem. Maar dat is in Harderwijk geweest. Dat mensen zichzelf aan het inzetten waren. Hè? Zonder dat een leidinggevende dat wist. En ik meen zelfs dat die 2 mensen die zichzelf aan het inzetten waren, dat die ook omgekomen zijn. Dus mijn persoonlijke opvatting is, en ook wel binnen de vakvereniging brandweerverwilligers, dat het moet kunnen, mits je daar hele belangrijke afspraken over maakt. Een belangrijke afspraak is als nakomen, je gaat niks doen voordat je gemeld hebt bij de bevelvoerder. Heel simpel. Je kan jezelf niet inzetten. Je bent geen bevelvoerder van jezelf. Dat gaat niet. Stel nou dat ze er eerder zijn. Nou, dan hebben die vrijwilligers dezelfde rechten als u en ik. En dezelfde plichten. Het kan niet zo zijn dat als u bij een brandend pand staat, dat u allerlei reddingsactie kan doen. En dat ik als vrijwilliger, toevallig mijn buurman, dat er zegt van ja, er ligt een pakket regels vanuit de regio of zo. Van je mag niet naar binnen en je mag dat. Dat kan niet. Ik bedoel, daarvoor heb je te gedragen als een burger. En je hebt je brandweerkennis. En dat kan een valkuil zijn. Dat je denkt van nou, ik kan wel even nog wel een deur open doen of dicht doen. Hè? Dat zou kunnen. Goed, dat is ook een kwestie van hoe breng je dat bij een mens en hoe sensibel zijn ze daarvoor? Heb ik uw vraag voldoende beantwoord?
Ja, u bent het. Waren er nog meer vragen? Ik zie meneer Van Erp.
Dank u, voorzitter. Heer Van Beek, u constateert dat er afgelopen jaren 1000 vrijwilligers landelijk uit de brandweer gegaan zijn ten opzichte van het aantal inkomers. Kunt u misschien zeggen hoe je het weer aantrekkelijk maakt voor die vrijwilligers? U zegt communicatie, maar ik zou kunnen denken over scholing, vergoeding, waardering. En wat is volgens u, met uw achtergrond, het belangrijkste om het weer aantrekkelijk te maken, om dat tijd te keren?
Geld helpt niet. Moet u gewoon, helpt niet. Als mensen over geld beginnen te spreken, is dat anders aan de hand. Moet u niet... opleidingen krijgen ze. Realistisch oefenen doen ze, als het goed is. Materieel zal niks aan mankeren. Als ik door de enquêtes heen kijk en dan ook door mijn eigen ervaring van 40 jaar, dan doe je het voor de, en dat komt ook uit onze enquête, 90% doet het voor de inwoners van Nagelen, zeg ik misschien goed, Ens, Urk, Emmeloord, daar doen ze het voor. En daar moet je het ook laten gebeuren. En als je het weer gezellig maakt, hè, niet dat ze bedolven worden onder regels en protocollen, maar ook hun vakmanschap uit kunnen oefenen zonder dat er sprake is van het inboeten op professionaliteit. Hè. Geen misverstand over. Een kazerne is geen kroeg. Een kazerne is ook geen hoerentent. En bedenk het maar. Een kazerne is een publiek gebouw. Zo sta ik erin. Ik heb nog bijna 5 kwartalen in Hattem gezeten. In een kazerne de afgelopen 1,5 jaar. En dan heb ik dat ook nog een keer moeten vertellen. Kan niet. Publiek gebouw, publieke taak. En daarin zijn gepassioneerde burgers bezig. Ik zag ook bijvoorbeeld dat u moeite had om mensen te werven. Nou, dat werven, die werfkracht en die beeldkracht, die krijgen ze vanzelf terug. U krijgt die wachtlijsten terug als die vrijwilligers naar de zin heeft. Want dan praat hij er weer trots over op zijn verjaardag. Of in een gezelschap. Waar we zeggen, heb je nog een brandje gehad? Ja, nou gaat hij misschien zitten mopperen, hè, weet je wel. En dan zegt hij, ja prima, wil je nog graag bij de brandweer. Hè? En je moet niet vergeten, en ik weet niet hoe dat hier is, hoor, maar in het land zijn veel vader op zoon geschiedenis. Hè, dat er hele brandweerfamilies ontstaan. Ja, en het lijkt dat patroon doorbroken wordt, en dat moeten we terug hebben. En je moet hem weer zeggenschap geven in zijn eigen kazerne. Dat hij gewoon over zijn eigen ding gaat. Binnen de kaders natuurlijk van de veiligheidsregio. Ook geen misverstand over, die is er. Of we het ermee eens zijn of niet, die is er. En ik denk dat u, en met uw nota denk ik dat u goed op weg bent. En kijk eens of u dat, zonder dat je te veel in structuren, want structuren helpen niet, het gaat vaak om cultuur en beleving, of u dat gevoel terug kan krijgen. Dat u zegt, hé, dat is mijn kazerne. En die gemeenschap, die gemeenschap, dat is onze kazerne weer. Hè, zo. In plaats van dat ze bij wijze van spreken wegstoten, het is toch niet gezellig daar. En altijd gemopper. Zo. Dus je moet dat proces keren. Goed, heeft u voldoende bagage?
Ja, betrokkenheid.
Ja, passie. Dat zit er wel, maar dat wordt een beetje weggeorganiseerd.
Fijn, dank u wel. Mevrouw Kloosterman.
Ja, meneer Van Beek, ik denk dat u daarmee inderdaad exact benoemt wat hier speelt op dit moment in deze polder. Met name ten aanzien van het werven en het inderdaad het positieve uitdragen, hoe de vrijwilligers dit ervaren. U benoemde het volgens mij helemaal perfect. Ik heb een blik mogen werpen in uw rapport. Nogmaals de feiten op een rijtje. Het was een dik rapport, meer dan 100 pagina's, dus ik heb het nog niet helemaal kunnen lezen. Enkele zinnen die mij daarin opvielen was regionalisering vergroot de kloof met het lokale bestuur. Ik denk dat we dat zonder meer kunnen beamen. En ook een zin van te veel geld gaat naar de koude kant. Kazernering gaat ten koste van de vrijwilligers. En de laatste die ik toch nog even wilde aanhalen is, lokale posten geeft die een grote mate van zelfstandigheid, want het komt de veiligheid ten goede. Kunt u ons misschien een samenvatting of een conclusie geven van uw rapport? Want dat was voor mij, maar ook voor anderen, denk ik niet mogelijk om dit rapport te lezen. En kunt u ons daaruit, maar ook vooral het college, eventueel, de heer Spruit is er helaas niet, maar ook de brandweercommandant meegeven. Wat wij daarvoor zouden kunnen toepassen op dit moment in de fase waarin wij nu zitten. En heeft u ook met de heer Opstelten hierover, bent u daarvoor nog in gesprek? Want u heeft het rapport overhandigd, zegt u. Maar wat gaat hij hiermee doen?
Ja, ik zou u willen aanbevelen om pagina 23 van het rapport te lezen. Want Er is nog een heel ander belangrijk aspect aan vrijwilligheid. U kent allemaal het begrip sociale cohesie wel. Hoe hangt het lokale netwerk van Ens en van Nagel en van Emmeloord aan elkaar? En de brandweervrijwilligers vormen daar een essentieel onderdeel van. En die moeten daarin, wij spreken, ambassadeurs worden of zijn van de brandveiligheid. Ook in de nieuwe, zeg maar in de toekomst. Hè, wij hebben hier nadrukkelijk gezegd, zorg nou dat die vrijwilliger ook een taak krijgt in het ambassadeurschap naar bijvoorbeeld veiligheid in woning. Hè? Ik heb het in Hattem nog gedaan, voordat ik wegging. Hoe krijg je nou die brandmelders in die woningen? Hoe krijg je nou de sensibiliteit bij de burgers dat ze ja niet hun vluchtwegen versperren? Dat ze een keer met de gezinnen hun brandmelders testen. Dat ze de batterijen erin houden. Of bedenk het maar. Hè, zo. Nou, we hadden zomaar 80 of 100 aanmeldingen bij de eerste keer. Burgers willen graag geholpen worden. En dan zijn die vrijwilligers direct toe bereid. Je moet het alleen niet bovenop de huidige belasting doen. Dan gaat het niet goed. Dat betekent dat je er wat uit moet kammen. Hè? U vroeg ook wat Herman Opstelt gezegd. Nou, Opstelt heeft ons gevraagd om de komende week na te denken over de drie belangrijkste aanbevelingen die hij mee wil nemen naar de Tweede Kamer toe. En één zal absoluut gaan over die sociale cohesie, die lokale inbedding en hoe vergroot je nou die werfkracht. En dat kan volgens ons alleen maar als je hem weer zeggenschap geeft binnen zijn eigen kazerne. En nogmaals, ik heb de kaders aangegeven. We hebben de veiligheidsregio's en die gaan erover. De colleges hebben hun verantwoordelijkheid daaraan gemandateerd. En die zijn natuurlijk ook lokaal verantwoord. Dat zijn de randvoorwaarden. Maar volgens ons kun je op een heel eenvoudige manier daar dingen terugzetten. Ja, als je zegt, zoals ik moest nog denken aan Procter & Gamble. Ik weet niet of er mensen uit het bedrijfsleven komen. Nestlé. Er zitten vaak 800 of 1000 of 500 bedrijven onder. En die krijgen prestatieindicatoren. Nou, we rekenen ons af op prestatieindicatoren. En wij zorgen dat die post draait. Wij zorgen dat er altijd 6 man uitgaat. Wij zorgen dat er geen geduvel met drank ontstaat. En bedenk het maar. Hè, zo. Ik denk dat het zijn volwassen mensen. Het zijn volwaardige burgers die notabene de belangrijkste overheidstaak voor u en voor mij en voor uzelf gewoon vervullen. Die kunnen dat gewoon. En ik heb het niet over excessen, want die zijn er overal natuurlijk. Hè. Uw vraag voldoende beantwoord?
Zeker.
Nou, dan kijk ik de kring even rond. Nou, meneer Van de Beek, Van Beek, hartelijk dank u. Bevlogen manier van spreken hierover. Het heeft uw hart. Ja, dat is duidelijk. Dank u wel. Dames en heren, we zijn nu in de... Dank jullie wel. Mooi, hè? We zijn nu bij de tweede ronde in de eerste termijn. Ja, dit is even technisch, dames en heren. Maar dat betekent gewoon dat wij nu het... Nog niet als fracties ons uitspreken over dingen. Maar dat wij nu met het college in gesprek gaan over de stukken die voorliggen. U kunt daar... Het college op gaan bevragen. En we doen het net als bij andere stukken. We gaan eerst de vragen verzamelen en dan krijgt het college gelegenheid om op de vragen te antwoorden. Akkoord. Ik kijk even de kring rond. Welke fracties denken vragen te stellen over dit rapport? Het zijn er diverse. Ik begin bij D66. Mevrouw Smit.
Dank u wel, voorzitter. Ook namens onze fractie, meneer Van Beek, bedankt voor uw mooie verhaal. Ik heb een aantal technische vragen gesteld. En één daarvan kwam heel mooi mee terug. Dat ging over de berekening van de normtijden in relatie tot het uitrukken naar een brand. Want dat was een technisch verhaal en daarvoor moest ik bij de brandweercommandant zijn. Dus wellicht dat nog beantwoord kan worden in een paar zinnen.
Nee, mag ik even corrigeren? Technische vragen worden hier niet beantwoord. Het gaat om de beleidskeuze van het college.
Akkoord. Dan ga ik mij op een andere manier informeren. Dan de volgende vraag. Die komt van pagina 2, als ik mij goed herinner. Hoeveel verantwoordelijkheid neemt onze gemeente als het gaat om de brandveiligheid van haar inwoners? Wanneer ik lees dat in de conclusie 2 eigenlijk hetzelfde... En vervolgens, wanneer ik lees dat in de conclusie, op pagina 2 eigenlijk hetzelfde. En vervolgens staat dat wij als Noordoostpolder meer gaan betalen voor minder diensten vanuit de veiligheidsregio. Dit kan en wil ik niet verkopen aan de mensen wie huis tot op de grond is afgebrand doordat de aanrijdtijdnorm niet gehaald is, dat narijden van collega's niet meer kan en dat er te weinig brandweerlieden zijn. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, denk ik, had ik eigenlijk voor meneer Leijten bewaard, of de analyse die hier voor ons ligt, of die compleet is. Het is onduidelijk of de knelpuntenanalyse tot stand is gekomen met de hele organisatie en niet enkel op individueel niveau, maar echt op groepsniveau.
Neemt u me niet kwalijk, mevrouw Smit. Ik werd op laatst even afgeleid, maar ik neem aan dat de burgemeester de vragen gehoord heeft. Even herhaling dan, van even kort en krachtig uw vraag, mevrouw Smit.
Als u één ogenblik hebt, dan pak ik even het blaadje erbij wat ik er... Op pagina 2 van de college notitie, bij de conclusie, staat, even kijken, ik hoef dat stukje niet voor te lezen. Mijn vraag is aan de gemeente of aan het college, hoeveel verantwoordelijkheid het college neemt als het gaat om de brandveiligheid van haar inwoners. We moeten meer betalen aan de veiligheidsregio, want er wordt minder bezuinigd. Maar er komen wel minder diensten voor uit voort.
Ja, dat hebt u kort en krachtig gevraagd nu. Ik kijk even verder in de kring. Dat waren uw vragen, mevrouw Smits. Hè? Ja, meneer Van Erp.
Dank u, voorzitter. Ik heb twee vragen. Het eerste met betrekking tot het verdwijnen van lokale betrokkenheid. In uw conclusie... Daar staat in, het kan op weerstand stuiten bij de inwoners van de Noordoostpolder. Die weerstand, wat denkt u dan aan? Denkt u aan uitvoeringsmaatregelen, bepaalde posten, dat die geen kritische bezettingsgraad meer hebben? Dat is de eerste vraag. Dus wat voor weerstand denkt u te krijgen? En het tweede... Punt 2, daar wordt gesteld over de normtijden. En onze vraag is ook, in hoeverre moeten we die normtijden halen? Zijn er uitzonderingsposities van? Hoe staan die normtijden ten opzichte van vergelijkbare gemeentes? En wat is het alternatief als we ze niet halen? Is het alternatief een beroepsbrandweer?
Goed, dank u wel. Vooral de laatste vraag is een echte beleidsvraag. Ik kijk even linksom. Ja, mevrouw Kloosterman.
Dank u, voorzitter. Ik heb een aantal vragen en mijn eerste vraag gaat over het punt lokale betrokkenheid. In een stuk wordt aangegeven welke verantwoordelijkheden op dit moment het college van BNW niet heeft. Mijn vraag is aan de burgemeester, welke bevoegdheid heeft, ook ten aanzien van deze knelpuntenanalyse, het college nog wel? Welke bevoegdheid heeft de burgemeester in dit hoofdstuk nog wel? En hoe denkt het college of de burgemeester over de opmerking die ook de vorige spreker aangaf, met de opmerking van geef lokale posten een grotere mate van zelfstandigheid, want die komt de veiligheid ten goede. Mag en kan het college hier wat van vinden? Verder zie ik bij de conclusie dat het effect van de uitvoeringsmaatregelen, welke de brandweer onder eigen verantwoordelijkheid doorvoert, dat op weerstand kan stuiten. Mijn vraag is, welke uitvoeringsmaatregelen worden hier bedoeld? En moet ik hier ook lezen dat het gaat over het sluiten van eventuele posten? Ten aanzien van het narijden heb ik geen enkele vraag, voorzitter, want ik heb begrepen dat de heer Leijten dit op een uitstekende manier heeft opgepakt met de vrijwilligers. Waarvoor dank. Bij de bezuinigingen heb ik nog even gekeken ook naar de consequenties daarvoor, maar die blijken geen 10% te zijn, maar uiteindelijk terug te herleiden zijn naar 3%. waarbij ik me toch eigenlijk afvraag wat boven in het stuk staat op pagina 3. De maatregel om werkgevers niet meer standaard maar individueel te beoordelen, een vergoeding te geven voor werknemers die tijdens werktijd moeten uitrukken, is een voorbeeld van een bezuinigingsmaatregel. We hebben gelezen dat er dus bijna niet bezuinigd wordt, want het wordt ongeveer teruggebracht naar 3%. Waarvoor dan toch deze geringe bezuinigingsmaatregel? Mijn vierde vraag is dat er te weinig geïnvesteerd is in het opleiden van cursussen en wervingsactiviteiten. Terwijl ik toch, als ik de kosten vergelijk van 2008, 2009, 2010 en 2011, dan zie ik die toch eigenlijk op één lijn zitten. Dus in hoeverre is er inderdaad op opleidingen bezuinigd of geïnvesteerd? En hoe moet ik dat zien in relatie tot de komende wervingsactiviteiten? Want daar zal toch wel nadrukkelijk weer op ingezet moeten worden. Ik heb gehoord dat het ook gebeurt. Maar ik zou dat ook graag van het college willen horen. Ten slotte, voorzitter, toch nog een vijfde vraag. We hebben in augustus-september hebben we hierover gesproken, over de knelpunten. Hebben we de knelpunten doorgenomen? Heeft de heer Leijten ook de knelpunten met u doorgenomen? Het heeft u aangegeven naar de vrijwilligers en ook naar ons dat er voor het einde van het jaar gekomen zou worden met duidelijkheid en met oplossingen. Wat ik op dit moment constateer in dit stuk is dat we eigenlijk een verzameling zien van huidige knelpunten, waarbij nog 3 knelpunten zijn toegevoegd door de gemeente. Maar dat ik me afvraag of we niet kostbare tijd op dit moment aan het verliezen zijn en wanneer we echt aan de slag gaan. Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Kloosterman. Ik kijk de kring rond. Meneer Visser.
Dank u wel, voorzitter. Toch nog even een vraag over dat narijden. U geeft aan van het is goed opgelost, maar mijn vraag is van kunnen we dat knelpunt nu ook schrappen? Is het ook daadwerkelijk nu opgelost? Ik vind het een heldere knelpuntenanalyse. Toen ik het collegestuk erbij las, toen vond ik het iets minder helder worden als ik eerlijk ben. Ik vond dat daar knelpunten, gevolgen, effecten en al dat soort zaken wat meer door elkaar heen begonnen te lopen. Bijvoorbeeld het verdwijnen van lokale betrokkenheid. Ik weet niet of dat op zich een knelpunt is of dat het weer een gevolg is van een knelpunt. Maar goed, het loopt daar wel door elkaar. Bij effecten van uitvoeringsmaatregelen is mijn vraag eigenlijk ook, wat is daar nu precies het knelpunt? Dat is dus een vraag aan het college. En bij de normtijden, daar wordt aangegeven bij de conclusie, het vaststellen van normtijden maakt onderdeel uit van het kaderstellen. Dat wekt een beetje de suggestie alsof wij dat hier zouden gaan doen. Mijn vraag is, doen wij dat hier ook of is dat een landelijk vastgesteld iets? En er wordt ook gezegd van op zich is het niet halen van normtijden geen knelpunt. Een knelpunt wordt het pas als er bepaalde effecten uit naar voren komen. Mijn vraag is van, zijn die effecten er al? Dat waren mijn vragen.
Ja, meneer Pausma.
Ik wacht even tot het groen raampje uitgaat. Dank u wel, voorzitter. De regio heeft ons minder gebracht, nog minder gebracht dan wij vermoeden. Er zijn meer knelpunten gekomen en er wordt minder bespaard. Dus het is eigenlijk erger dan in de tijd dat er hier besloten is om voor de regio te kiezen. En ik vraag me daarom aan het college waarom ze besloten hebben om eigenlijk een hele lange aanrijdtijd te kiezen en pas te gaan blussen als een hele hoop vrijwilligers al de organisatie de rug toegekeerd hebben. Want eigenlijk is dat niet handig om eerst de boel zeg maar in de soep te laten lopen en vervolgens vast te stellen dat er veel knelpunten zijn en vervolgens te proberen vrijwilligers weer enthousiast te maken om toch maar de kant van de brandweer te kiezen. Waarom heeft u niet eerder misschien uw verantwoordelijkheid genomen of misschien zegt u wel van wij gaan er niet over, maar dat vind ik iets te makkelijk.
Meneer Haarsma.
Voorzitter, dank u wel. In april 2009 heeft de voormalige raad hier het besluit genomen, in meerderheid, wil ik nog een keer heel nadrukkelijk zeggen, om te regionaliseren. Een van de argumenten waarom die meerderheid toen de tijd waarschijnlijk ingestemd heeft, dat is omdat het college toen de tijd zei van ja, eigenlijk verandert er voor de vrijwilliger niets. De brand blijft lokaal geblust. Dus maak u daar niet druk over. Wij hebben nu in de 2 jaar die daartussen zit toch gezien dat er ten aanzien van die vrijwilliger waar het gaat om de zeggenschap, de betrokkenheid van het college en de raad ten aanzien van die vrijwilliger, wel degelijk iets veranderd is. Het toenmalige college heeft ook gezegd van wij blijven betrokken bij de vrijwilligers in Noordoostpolder. 100 vrijwilligers doen uitstekend werk. Nu lees ik in de noten van het college, en dat is een hele nadrukkelijke vraag, 2 keer dat het college zegt van wij gaan daar eigenlijk niet over. Het college neemt daar in dit voorstel eigenlijk gewoon echt afstand van de vrijwilliger, want zegt ze, dat blijft de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. Ook staat er een keer, de raad gaat daar niet over. Dat is een verantwoordelijkheid van de regio. Waarom, college, probeert u niet, en dat klinkt ook een beetje door in de woorden van de heer Van Beek, om zoveel mogelijk die verantwoordelijkheid, waar de ruimte nog is, om die ook te nemen en te zorgen dat je met elkaar uitstraalt naar de vrijwilliger, dat je ze belangrijk vindt. Dus waarom neemt u afstand in plaats van dat u zegt van wij willen er voor jullie zijn? Bij de uitvoeringsmaatregelen in de college-nota en de conclusie daarover heeft de heer Visser een hele duidelijke vraag gesteld. Daarom sla ik hem nu over. Er staat op een aantal plaatsen, staan eigenlijk in de analyse, een aantal open vragen. Hoe willen we verder en wie moet de communicatie verbeteren? Ook over de vergoeding aan de werkgevers vind ik dat er heel veel vragen overblijven waar misschien vanavond geen antwoord op komt, maar in het vervolgtraject, voordat we als raad een definitief besluit nemen, zou het heel goed zijn om daar misschien nog eens in een open gesprek met de brandweervrijwilligers of met de heer Leijten nog eens over verder te gaan. Bij de opkomsttijden zit ik steeds altijd met het dilemma, halen we ze wel, halen we ze niet? Maar hebben wij daar hier plaatselijk iets over te zeggen? We kunnen wel zeggen van die opkomsttijden, die stellen we op X. Maar ja, wij wonen in een heel ander gebied als wanneer je in een stedelijk gebied zit. Als je zegt van wij gaan die opkomsttijden realiseren, beloof je de burgers dan niet meer dan je waar kunt maken? Hoe ver wil je die kerstboom dan optuigen om dat altijd maar waar te maken? Gaat dat ons lukken? En dan de slotvraag, dat is een vraag aan het college. College, kiest u zelf voor de vrijwilligers of voor een beroepsbrandweer?
Dank u wel. Ja, mevrouw Schrijver.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook nog wel een aanvullende vraag. Dat gaat dan ook over die vergoeding van de werkgevers. Er staat heel duidelijk in vermeld dat we op individuele afspraken per geval gaan beoordelen. Het lijkt mij als vrijwilliger toch heel erg lastig om van tevoren te gaan inschatten van krijgt mijn werkgever nu wel of niet betaald? Zou ik nu wel of niet mogen uitdrukken? Want dat soort vraagstukken komen natuurlijk dan wel bij je op. Want als je de ene keer hebt uitgerukt en je krijgt van je werkgever te horen, ik heb niet betaald gekregen, dan denk je de volgende keer waarschijnlijk bij jezelf, nou, waarschijnlijk is dit hetzelfde, dus ik ga maar niet. Dus het staat hier op een manier waarvan ik denk, dit moeten we absoluut niet willen. Daarnaast heb ik nog even een vraag ook over de veiligheidsregio, en dat heeft dan ook te maken met die algemene bezuinigingen. Er staat dan heel erg mooi bij, tot op heden heeft de veiligheidsregio dit echter nog niet inzichtelijk gemaakt. Ik vind dit wel een kwalijke zaak en ik zou wel heel erg graag willen weten wanneer het dan wel inzichtelijk wordt gemaakt. Want ik wil namelijk wel dat de kwaliteit van de brandweer heel hoog in ons vaandel blijft staan en ook dat we de vrijwilligers behouden. En als wij dus een bezuinigingstaakstelling hebben als gemeente, en die hebben natuurlijk iedere gemeente, dan vind ik ook dat een veiligheidsregio inzichtelijk moet maken hoe zij met die bezuinigingstaakstelling omgaan. En dan moeten ook de bezuinigingen komen, niet van de vrijwilligers, maar toch op andere zaken. En ik zou heel erg graag dan ook willen weten hoe dat geregeld gaat worden.
We zijn de kring rond. Dames en heren, ik geef het woord aan het college, de burgemeester.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Eerst misschien even in algemene zin. Ik ben wel blij met de analyse van de heer Van Beek, dat hij zegt, wij hebben er hiervoor gekozen om de problemen die er zijn met de brandweer, om die in een open sfeer met elkaar te gaan bespreken. Dat niet doen vanuit een oppositierol, maar vanuit de verantwoordelijkheid dat we met elkaar te zorgen hebben voor een adequate functionerende brandweer. Dat is ook precies de inzet van het college, ook precies mijn inzet. Dus ik denk dat het goed is dat we dat met elkaar ook vaststellen. Als je even kijkt, en dat was ook een van de vragen die gesteld werd, als je even kijkt naar de geschiedenis, dan, dan is die, die grote reorganisatie, want zo moet je dat noemen, die is nog niet zo heel oud. Hè? 2 jaar geleden is dat begonnen. En je zit nu midden in alle ellendige feiten die het gevolg zijn van elke schaalvergrotingsoperatie en elke reorganisatie. Dat zo'n proces zal altijd met zich meebrengen dat daarna mensen op zoek moeten gaan naar hun plek, op zoek moeten gaan naar hun verantwoordelijkheid, op zoek moeten gaan naar kameraadschap, op zoek moeten gaan naar allerlei zaken die op een gegeven moment die vroeger aanwezig waren en die na de schaalvergrotingsoperatie in één keer zoek lijken te zijn. Dat zie je overal, dat zie je dus hier ook. En ik denk dat we daar de ogen niet voor moeten sluiten. Ik denk dat we ook weinig andere keus hadden. De hele keus om over te gaan tot regionalisatie van de brandweer. U weet, dat ga ik hier nu ook niet herhalen, maar die is ingegeven vanuit bepaalde gegevens uit het verleden om te komen tot een kwalitatief betere rampenbestrijding waar dan de brandweer een onderdeel van is. Maar daarmee ben je er nog niet. Je zit dan in die periode, zoals ik die net schetste, waarin er meer problemen lijken dan oplossingen. En als portefeuillehouder, als burgemeester, word je daar dan mee geconfronteerd. En de heer Pausma die heeft het over een hele lange aanrijdtijd voordat er tot actie overgegaan wordt. Ja, daar wil ik toch wel enige afstand van nemen. Het is... Ik heb vanaf het begin vrij scherp in de gaten gehad dat zaken niet liepen zoals ze zouden moeten lopen. En het allereerste wat ik gedaan heb, is het in het leven roepen van een klankbordgroep. Dat is nog niet wat mijn buurman de heer Beek, Van Beek noemt een brandweerburgerraad. Dat is nog weer iets heel anders, maar het was op dat moment, wat mij betreft, was dat een manier om met de brandweervrijwilligers in gesprek te komen. Dat is medio vorig jaar is die klankbordgroep in het leven geroepen. Die is een aantal keren bij elkaar geweest. Te weinig nog, omdat we eigenlijk al vrij snel ingehaald werden door de realiteit. En de realiteit was dat de problemen ook op het politieke forum besproken gingen worden. En op zich is daar niks op tegen, want zo gaan nou een keer zaken, dat weet ik. Alleen dan wordt het wel eventjes een slagje moeilijker. En misschien ook wel dwingt dat ook nog wel sneller tot het komen tot oplossingen. Dat weet ik niet. Dat kan ik eerlijk gezegd niet zo goed beoordelen. Maar die lange aanlooptijd, die lange aanrijdtijd, die wil ik dus enigszins nuanceren. Er is nog iets anders ook in die tussentijd gebeurd. En dat is dat wij een nieuwe commandant hebben benoemd. Die zit hier aan mijn linkerzijde. Daarvoor hebben we ook heel zorgvuldig een proces doorlopen waarbij we gezegd hebben van wij willen ook de betrokkenheid van de brandweervrijwilligers erbij hebben. Het kan niet zo zijn dat dat iemand is die hier gedropt wordt door de regio, maar het zal iemand van ons moeten zijn. Zo is die aangetrokken, zo is die, heeft hij gesolliciteerd, zo is hij hier ook gekomen. Ook als in het kader van het zoeken naar oplossingen. Ja, en dan kom je op een gegeven moment te staan voor de problemen zoals ze hier in de politieke arena op een gegeven moment gepresenteerd worden. En toen heb ik gedacht van hoe gaan wij dat aanpakken? Want heel duidelijk is het dat de vrijwilligers zich niet meer senang voelen. Die voelen zich niet meer begrepen. De afstand is veel te groot geworden. Dat komt ook door allerlei aanwijsbare processen. Meneer Haasma die noemt dat ook terecht. Aanvankelijk werd er gezegd, nou er verandert allemaal niet zoveel. Of misschien is er wel gezegd, er verandert bijna helemaal niks. Nou dat is gewoon een grote vergissing geweest. Er is wel degelijk van alles veranderd. Niet alleen bij de brandweer, maar zelfs in de hele samenleving. Maar zeker ook bij de brandweer. Dus het is gewoon fout geweest dat dat destijds gezegd is. En dan zegt mevrouw Kloosterman, die memoreert nog even de afwezigheid van de regionaal commandant hier. Ze zegt dat ze dat jammer vindt. Ik heb bewust voor gekozen om vandaag hier niet de regionaal commandant te laten aanschuiven, maar onze eigen lokale commandant. Omdat ik vind dat we hier plaatselijk, lokaal, op het niveau van het district, daar zit de districtscommandant er ook bij, maar dat wij hier in staat moeten zijn om onze eigen problemen op te lossen. En dan wordt er wel gevraagd naar van wat zijn dan precies de bevoegdheden? Waar kun je dan iets over zeggen? En daar kan je hele traktaten over schrijven. Maar waar het mij om gaat is als wij met elkaar hier iets vinden. Als wij iets belangrijk vinden. En we hebben dat als een knelpunt met elkaar geformuleerd. Dat het ook wel heel gek moet gaan als wij niet voor elkaar kunnen krijgen dat zo'n knelpunt opgelost wordt. En daarom zitten wij hier vandaag bij elkaar om een knelpuntinventarisatie te doen. Een knelpuntinventarisatie, het opsommen van knelpunten, daar wil ik u ook nadrukkelijk toe uitnodigen. De enige die daar nog echt wat aan toegevoegd heeft, dat is de heer Beek. Die zegt, ik wil wel een zevende knelpunt toevoegen. En ik ben daar ook wel gevoelig voor, want dat is dat punt van ga over je eigen brandweer. Zorg ervoor dat je die betrokkenheid weer terugkrijgt. Zorg ervoor dat je daar wat over te zeggen krijgt. En daar kies ik veel liever voor dan mij te verschuilen achter allerlei discussies van daar gaan we niet over en daar gaat iemand anders over. Want eigenlijk kom je dat niet zo snel tegen dat wij er niet over gaan. Ik zit namens deze gemeente zit ik in het bestuur van de veiligheidsregio en in dat kader heb ik wat in te brengen. Ik ben daar natuurlijk wel een minderheid in mijn eentje. En daarom is het verstandig dat ik probeer, als er zaken zijn die ik veranderd wil zien, dat ik daarin ook concessies sluit met collega's. En op die manier kun je natuurlijk zelf ook meewerken aan gewenste veranderingen. Dan loop ik even de vragen bij langs zoals ze gesteld zijn. Als de voorzitter dat goed vindt. Mevrouw Smit die vraagt van ja, nou moeten we meer gaan betalen en we krijgen minder dienstverlening en... Ja, hoeveel verantwoordelijkheid is het college nu bereid om te nemen? Ik zou zeggen de maximale verantwoordelijkheid. Ik ga mij niet verschuilen achter een veiligheidsregio die ik verantwoordelijkheden toedicht zonder dat ik die zelf wil dragen. Dus wij willen die maximale verantwoordelijkheid nemen. En het is niet zo dat die veiligheidsregio maar meer en meer gaat kosten en dat we er maar steeds minder voor terugkrijgen. Dat blijkt ook niet. Er zijn duidelijk aanwijsbare verbeteringen op het gebied van opleiden en oefening, op het gebied van... niet op het gebied van werven en selectie, maar zeker op het gebied van opleiden en oefenen. En daarin was ook wel een slag te slaan. En dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben daar ook een eerste stap op gezet. Meneer Van Erp die vraagt van ja, de weerstand, waar denkt u dan aan als het gaat over uitvoeringsmaatregelen? Nou, waar wij over denken, dat is dat je ook graag wilt dat er een betrokken blijft bestaan bij de brandweer. Dat mensen in het dorp zich betrokken blijven voelen bij de brandweer. Dat ze daar trots op blijven, dat zij graag daarbij willen horen. En als je dat onaantrekkelijk maakt door allerlei maatregelen te treffen, waardoor in feite er een hele negatieve spiraal ontstaat, dan denken we dat we het verkeerd gaan doen. Die normtijden, daar zou ik graag straks de heer Leijt even het woord over willen geven. En dan kom ik bij mevrouw Brinkman. En die vraagt naar de bevoegdheden die de burgemeester heeft. Ik heb daar net al iets over gezegd. De wet zegt daarover dat de burgemeester heeft het opperbevel bij grootschalige rampen en branden. En zo is het ook. Hij heeft het gezag daarover. Wat betreft het beheer hebben wij gekozen dus voor een gedeelde verantwoordelijkheid. Die delen we. Het beheer is in handen gelegd van de veiligheidsregio. En daarin hebben we ook weer zaken gedelegeerd. Het is niet zo dat je als bestuur natuurlijk overal wat over wilt te zeggen hebben. Mevrouw Brinkman die noemt een aantal van de zaken die ook de heer Van Beek genoemd heeft. En die wil ik onderstrepen. Die grotere vrijheid... Dat spreekt mij aan, maar je moet je natuurlijk goed realiseren dat het een vrijheid in gebondenheid is. Want je doet het natuurlijk niet voor niks. Je hebt niet voor niks die schaalvergrotingsoperatie gehad. Je wilt ook de vruchten daarvan kunnen plukken. Het kan niet zijn dat er vervolgens echt helemaal niks verandert. Dan vraagt u over naar een aantal van de uitvoeringsmaatregelen. Nou, die uitvoeringsmaatregelen, dat zijn dus maatregelen die te maken hebben met het voorrijden, met het narijden, met die werkgeversvergoeding. Dan zegt u, dan gaat het over de bezuinigingen. Er worden meer vragen over gesteld. De bezuinigingen bij de regio. U zegt, er wordt bijna niet bezuinigd. Dat ben ik wel met u eens. Maar vervolgens zegt u van ja, als er bijna niet bezuinigd waren, dan wel op die werkgeversvergoeding. Ja, daar zou ik het antwoord op kunnen geven. Je moet natuurlijk wel dan ergens beginnen. Als je gaat bezuinigen, dan zul je keuzes moeten maken. Maar in zijn algemeenheid kan ik zeggen over die bezuinigingen. Daar zijn wij nog niet. Wij hebben als gemeente gezegd, wij willen in 2014 10% bezuinigen op de brandweer. Nou, ik weet niet of de brandweer daar blij mee moet zijn, maar u hebt dat als raad ook omarmd. Dat betekent dat je in de volle breedte gaat kijken bij de brandweer of daar een bezuiniging te realiseren is. We hebben dat in de veiligheidsregio neergelegd. We hebben gezegd dat wij willen in Noordoostpolder 10% bezuinigen. In 2014. In 2012 is daar een eerste stap gezet, een bezuiniging van 3%. Maar die bezuiniging is bijna weer geheel teniet gedaan doordat het toch geïndexeerd werd. Dus die bezuiniging die haalt nog niet zo gek veel uit. In de maand december gaan wij als veiligheidsregio spreken over de verschillende scenario's die deze bezuinigingswens met zich meebrengen. Maar dan is het ook belangrijk dat je dat niet als Noordoostpolder alleen doet, maar dat je daarin ook verbanden sluit, dat je ook andere gemeenten daarin meekrijgt. Nou, ik kan u verzekeren dat daar op dit moment hard aan gewerkt wordt. Ja, mevrouw Brinkman heeft het over bezuinigingen op de opleidingskosten. Nou, voor zover ik weet is daar niet op bezuinigd. Maar wat je wel kunt stellen is dat die opleidingen dat die veel duurder geworden zijn. Dus eigenlijk zouden die kosten ook toegenomen moeten hebben, maar dat verhoudt zich weer moeizaam met bezuinigingen. Maar voor zover ik dat kan beoordelen, hebben wij daar niet op bezuinigd. Ja, en u hebt het nog over kostbare tijd die verloren is. Ik heb u net aangegeven welk traject we ingezet hebben. En ik vind ook dat je dat een zorgvuldig traject moet laten zijn. Dus ik vind ook dat je de gelegenheid moet bieden aan alle vrijwilligers. En dat is gebeurd. Alle vrijwilligers moet je de gelegenheid bieden om aan te geven over welke knelpunten zij het willen hebben. Die knelpunten zijn geïnventariseerd. Die hebben geleid tot de nota die hiervoor ligt. En het college heeft daar een aantal knelpunten aan toegevoegd. En de vraag vanavond is van raad, vindt u dat er ook nog knelpunten aan toegevoegd moeten worden? Of ziet u daar wel knelpunten die er misschien afgehaald kunnen worden? Dan kom ik bij de heer Visser. Die zegt van ja, ik vind de knelpunten van de brandweer vind ik helder en tastbaar en concreet. En die van het college vind ik wat minder tastbaar. En dat ben ik wel met hem eens. Want in het college gaat het toch ook wat meer over de achterliggende gevolgen van de ontwikkelingen bij de brandweer. Wat voor gevolgen heeft dat onder andere voor de plicht die je als gemeente hebt om te zorgen voor een tijdige bestrijding van de brand? Wat voor gevolgen zouden er zijn voor de samenleving als er in de dorpen niet meer voldoende blusposten bestaan? Dus de college nota die gaat eigenlijk wat meer in op de achtergrond en is in die zin wat minder concreet. Niet wat betreft die financiën, want dat is denk ik een knelpunt wat niet in eerste instantie bij de brandweer vandaan gekomen is, maar waarvan ik vind dat moet hier vandaan komen. Ook niet zozeer als het gaat als wij constateren dat er sprake is van een verantwoordelijkheidsdiscussie. Hè? Want je kunt wel zeggen van heel veel taken zijn belegd bij de regio, maar de lokale gemeente, de lokale gemeenteraad, het lokale raadslid, de lokale burgemeester, die wordt wel aangekeken, wordt wel aangewezen als er zich problemen voordoen. Nou, dat aspect hebben wij ook als knelpunt willen benoemen. Dat is dan iets minder concreet en tastbaar dan wat de brandweer heeft benoemd, maar we wilden het toch zeker niet ongemerkt laten passeren. Over de normtijden nogmaals, daar zal ik straks de heer Leijten vragen om daar nog even over te gaan. Dan de heer Haagsma. Het college of de raad gaat daar niet over, hebt u gezegd, daar heb ik het al even over gehad. Opkomsttijden. Ja, en u hebt wel een enigszins gratuite vraag aan het eind, vind ik hoor. En ik vind het eerlijk gezegd ook een retorische vraag. U zegt van kiest u nu voor vrijwilliger, voor de vrijwilligers of voor een beroepsbrandweer? Nou, eigenlijk vind ik niet dat ik die vraag hoef te beantwoorden, omdat het moet blijken uit de notitie die ik u voorgelegd heb wat het antwoord daarop is. En wat mij betreft mag u dat ook zelf geven. Mevrouw Schrijver heeft het dan nog over de werkgeversvergoeding. Die ga ik ook, omdat dat in feite zo'n uitvoeringskwestie is, leg ik die ook even bij de commandant. Bezuinigingen heb ik het over gehad. En ja, daarmee heb ik, voorzitter, dacht ik, mijn vragen beantwoord. En kijk ik even naar links of er misschien nog vragen overgeslagen zijn. In ieder geval de vraag over de opkomsttijden.
Ik denk dat het goed is dat ze eerst meneer Leijten daar nu iets over zegt. En dan kijk ik dan weer naar de commissie.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb 22 vragen kunnen meeschrijven. Ik ben blij dat ik in mijn vrije tijd raadslid ben en niet te vaak aan deze kant van de tafel zit. De portefeuillehouder heeft het grootste deel van de vragen al beantwoord. En ik ga een poging wagen om de openstaande vragen te beantwoorden met zonder daar politiek in te bedrijven. Mocht dat niet lukken, dan grijpt u vast in uw rol als voorzitter. Er zijn meerdere vragen gesteld over de normtijden. Van wat kunnen wij daar als raad mee en hoe worden die berekend? Mevrouw Smit vroeg er onder andere na. Nou, het berekenen van normtijden is landelijk, en de heer Van Beek kan daar vast wat over vertellen, altijd wel een issue. Er zijn allerlei manieren om het te doen. En je komt altijd met afrondingen en dergelijke. Maar hoe je uiteindelijk uitkomt, de normtijd bestaat uit de opkomsttijd bestaat uit een aantal stapjes. Enerzijds van het moment dat u belt naar de meldkamer, dan gaat de timer gaat letterlijk lopen. En de tijd die de meldkamer nodig heeft om u uit te horen, van joh, wat is er aan de hand, wat zou er nodig zijn, waar bent u? Die tijd tot en met dat er bij de vrijwilligers de pieper gaat, dat is de verwerkingstijd. En u kunt zich voorstellen op het moment dat het een automatisch systeem is, dan is dat die verwerkingstijd vaak 20, 25 seconden. Op het moment dat een moeder in paniek belt omdat er een huis in brand staat, kan het langer duren voordat we weten waar het is. En dan kan het soms wel 2-3 minuten zijn. De uitruktijd is de tijd die het kost vanaf het moment dat de pieper gaat bij de vrijwilligers. Dat er dus 6 vrijwilligers hun werk hebben laten vallen, dan wel uit hun bed springen, dan wel de voetbalschoenen uittrekken, richting kazerne rennen, het pak aandoen, in de wagen springen. En op het moment dat er een 6 man is en er wordt gas gegeven en ze zeggen van wij zijn weg. Dat is de uitruktijd. Dan heb je de aandrijdtijd en dat is de tijd van de kazerne tot en met het incident. En ze zeggen van, we zijn er. Nou, die 3 zaken opgeteld is dan de opkomsttijd. En dan zijn er sinds kort zijn er een aantal harde, per type object zijn er een aantal harde getallen aangehangen. Waarvan landelijk hebben afgesproken van nou, of het moet in 5 minuten, in 6, in 8, in 10. En zo zijn er per type object zijn er tijden aangehangen. En grofweg kan je zeggen van nou, een woonhuis is 8 minuten. Dat is de grote bubs, zou ik maar bijna zeggen. Op het moment dat we het over een gevangenis hebben, dan hebben we het over 5 minuten. Op het moment dat het over een bedrijfspand gaat, gaat het 10 minuten. En zo kan je per type object, zijn die normtijden zijn daarop vastgesteld. Dan worden er een aantal vragen gesteld van wat kunnen wij nu als raad kunnen wij daarin doen? Kunnen wij nu zeggen van nou, wij vinden het alles leuk en aardig, maar voor het buitengebied accepteren wij als raad 13 minuten. Er zijn regio's in het land die zijn ermee bezig. Die hebben dat als veiligheidsbestuur, dus niet als individuele raad, maar als veiligheidsbestuur, hebben die gezegd van dat accepteren wij. Zowel de minister als de staatssecretaris, die vinden daar wat van. En voorlopig zeggen die eigenlijk van dat kan niet. Op objectniveau zou je kunnen zeggen voor 1 boerderij of 1 bedrijfspand of 1 woning zou je uitzondering kunnen maken. Zou je kunnen zeggen wij wijken hiervan af. Maar om te zeggen van voor heel de gemeente Noordoostpolder, of voor al het buitengebied, of voor de gemeente Urk, staan wij toe dat er een andere norm geldt. En eigenlijk zegt de minister nu, dat gaan we niet aan beginnen. Tegelijkertijd loopt er een landelijk onderzoek van, nou, hoe staat het nou met die opkomsttijden? Want het is leuk als we met elkaar normen afspreken, maar als, zoals het nu naar uitziet, 50-60% het niet haalt, zijn de normen dan juist. Dus dat komt aankomend jaar, komt er ook vanuit het ministerie, komt daar nader gegevens over. Als je nu naar de minister luistert, kunt het bestuur van de regio, kan daar niet generiek van afwijken. U vraagt tevens, is de analyse compleet? De procesbeschrijving, wie heeft er nou allemaal aan meegewerkt? Helemaal compleet is het nooit. Dat is een van de redenen waarom ik blij ben dat ik vanavond hier aan tafel zit met u. Ik hoop dat u nog input kunt leveren waarvan u zegt, van, nou, dit zijn ook nog knelpunten. Maar het proces richting die analyse is denk ik wel vrij uitgebreid geweest. Alle bevelvoerders heb ik 1-op-1 gesproken. Vervolgens hebben de bevelvoerders een aantal avonden op tafel gezeten. Een aantal avonden heb ik daarbij gezeten. Om te kijken van wat zijn nou knelpunten die wij kunnen benoemen. Dus uiteindelijk een brief geworden richting regio. En met dat als input en de gesprekken als input heb ik deze analyse geschreven. Uiteindelijk is die analyse weer teruggegaan aan de bevelvoerders. Van nou, heb ik het nou juist opgeschreven? Ben ik compleet geweest? Vul aan, schiet erop. Uiteindelijk zijn er een aantal reacties opgekomen, die heb ik aangepast en dan ligt er de analyse zoals die er nu ligt. Als ik over een half jaar het nog een keer moet doen, staan er misschien 2 nieuwe knelpunten bij. Of zijn er 2 af. Maar met de kennis die we nu hebben en de gesprekken die we nu hebben, denk ik dat wij een redelijk goede analyse hebben. Het college heeft daar een aantal punten aan toegevoegd. De heer Van Beek heeft een voorzet gedaan om er een 7e punt aan toe te voegen. En ik hoop dat u er vanavond ook nog enkele zou kunnen noemen. Of kan zeggen van nee, dit is het. Nou, dat zou ook mooi zijn, want dan weten we, daar kunnen we mee aan de slag. Dan de heer van Erp van het CDA. Die heeft ook een aantal vragen over de normtijden gesteld. Ik hoop dat ik die voldoende heb beantwoord. Mevrouw Kloosterman van de VVD. Die vraagt van dat opleiden. Er is een budget voor. De afgelopen jaren is dat uitgegeven. Maar hoe moeten we dat nou doen zo meteen met het werven in ons achterhoofd? En tegelijkertijd vraagt u wanneer is er duidelijkheid en wanneer gaan we aan de slag? Dat zijn eigenlijk twee dingen. Ik hoop in maart hier weer een stuk te mogen inbrengen waar u als raad iets over zegt. Maar tot die tijd zit ik niet stil. Als we het nu kunnen oplossen, dan doen we dat. En één daarvan is de procedure narijden, waarvan ik denk dat die nou een heel eind opgelost is. En ook opleiden. En de middel die we hebben, en dan heb ik nog een klein beetje gesprokkeld en gekeken van wat er in allerlei potjes zit. Aankomend jaar hebben we nu ook weer op verzoek van de post hebben 12 mensen die we opnieuw kunnen gaan opleiden. Het werven moet dan nog wel gebeuren. Een aantal jongens, daar zijn we mee in gesprek. Maar vooral, we zullen moeten gaan werven om ook die mogelijkheden die we nu hebben, en het geld wat we hebben om die mensen op te leiden, om er daar mensen op te vinden en zo snel mogelijk op te leiden om ons te komen versterken. Dus het budget wat er is, geven jaarlijks dan de laatste euro uit. En de afgelopen jaren hebben we her en der ook gesprokkeld om er wat extra bij te krijgen. Want het is nodig. En het is mijn taak om zoveel mogelijk bij collega's, ik zou bijna willen zeggen, uit de zak te kloppen om hier mee aan de gang te gaan.
Maar ik zag in de cijfers 150.000 euro staan voor opleidingen en werven. Maar er is bijna niet geworven. En qua opleidingen is er ook niet veel uitgevoerd. Waar is het geld dan aan besteed?
Het overzicht wat u heeft gehad over een aantal jaren, wordt het bedrag wel uitgegeven. En waar wordt het aan besteed? Kijk, aan werven wordt relatief weinig kosten uitgegeven. Maar aan het opleiden van mensen, daar gaat daadwerkelijk het geld aan op. En het opleiden van mensen is heel erg duur. En op het moment dat er geen nieuwe mensen bijkomen, die komen er trouwens wel bij, maar als er onvoldoende mensen, nieuwe mensen bijkomen, dan wordt er nog steeds geld aan opleidingen uitgegeven. Want mensen na het eerste jaar als manschap doorgaan dan of als chauffeur of als bevelvoerder. Dus de middelen worden uitgegeven. En daarnaast die 150 die u noemt, is niet alleen opleiden, maar dat is de verzamelpot van ook het oefenen en het realistisch oefenen. En de kosten, dat budget wordt uitgegeven.
Ja, maar waaraan dan, meneer?
We gaan in de tweede, zo meteen gaan we kijken of er nog vragen onduidelijk zijn geweest. We gaan eerst het college en meneer Leijten vragen om de beantwoording van de vragen af te ronden.
Dank u wel, voorzitter. De heer Visser, ChristenUnie SGP, is narijden nog een knelpunt, stelt u? Ik denk het zelf niet. Deze week valt als het goed is bij de vrijwilligers de brief op de deur met de door de vrijwilligers zelf geschreven procedure van zo willen wij het wel. En op 1 januari is die procedure van kracht en wat mij betreft is het dan ook opgelost. Wat ook nog een vraag over de normtijden, maar die hebben we gehad. Dan ga ik door naar de vragen.
Volgens mijn lijstje, meneer Leijten, zijn de vragen die gesteld zijn beantwoord intussen.
Nee, ik had ze nog niet allemaal.
Nee? Oh, die gaan we doorschrijven nog.
De heer Haagsma had ik nog een eigenlijk een open uitnodiging tot een open gesprek. Heel graag. Als u mij uitnodigt, zal ik mijn best doen om te komen en met u in gesprek te gaan of met anderen. Ik denk dat het stuk en de oplossingen daar alleen maar beter van kunnen worden. En tot slot had mevrouw Schrijver van het Partij van de Arbeid inderdaad nog een aantal vragen over over de duidelijkheid over die werkgeversbetalingen. Het is een punt waar we gezegd hebben, dat hebben we genoemd, daar gaan we naar kijken. Maar tot op heden is daar nog, zijn er nog geen gesprekken met werkgevers geweest en is er ook nog geen euro op bezuinigd of meer of minder op uitgegeven. Wat we hebben gezegd is van, we hebben hier die regeling dat een werkgever de uren dat hij de vrijwilliger kwijt is, zou kunnen declareren. Daar wordt ook voor een belangrijk deel gebruik van gemaakt. Wat we zien is dat de afgelopen jaren dat daar grote onderlinge verschillen op zijn opgetreden. De ene werkgever zegt van deze collega kost mij 14 euro en ik declareer 14 euro. Een andere werkgever zegt van ja, ik kan deze persoon, deze collega voor 110 euro extern wegschrijven, dus ik declareer 110 euro. Er zijn vrijwilligers die zijn ZZP'er. Die komen als eenmansbedrijf komen op naar een uitdruk en krijgen daar een vergoeding voor. En tegelijkertijd declareren ze ook nog vanuit hun bedrijf een bedrag.
Maar daar hebben we gezegd van, nou, we moeten gewoon eens goed kijken van wat vinden wij nou kunnen, wat vinden wij nou niet kunnen. Gaan we naar één bedrag toe of gaan we het vrijwilligers om tafel van we doen het niet meer, want de vrijwilliger die u levert, die komt altijd pas na een kwartier aanzetten en dan is de auto uitgerukt en hebben we het al geblust. Dat is het voornemen om daarna te kijken. Te kijken van wat kunnen wij daar nou in vinden in het uitgeven van minder geld. Maar het is nog niet zo dat wij dat wij die stap al gezet hebben dan dat er werkgevers al onduidelijkheid hebben. En het voorbeeld wat u aangaf, dat is sowieso niet de bedoeling dat een vrijwilliger zich per uitdruk zorgen moet maken. Mag ik nu weg of niet? Of heeft mijn baas er last van? Als we die afspraken gaan maken, is het een afspraak die geldt voor, bij wijze van spreken, het oneindig. En het is niet dat een vrijwilliger zich zorgen moet maken van nu wel of nu niet. Dus dat is dan een afspraak klaar.
Goed, zijn er ook commissieleden die het gevoel hebben dat hun vraag onvoldoende is beantwoord? En wilt u dan aangeven op welk punt die vraag onvoldoende is beantwoord? Mevrouw Kloosterman.
Burgemeester, ik heb nog twee vragen staan waarvan ik me toch even afvraag wat daar het antwoord van moet zijn. De eerste is, kan het college aangeven of zij inderdaad de lokale posten een grotere mate van zelfstandigheid wil geven? En de concrete vraag, kan het college aangeven of er posten moeten sluiten?
Goed, ik zag meneer Visser. Ja?
Nog even over die opkomsttijden. Er wordt in het stuk van het college aangegeven dat op zich het niet halen van opkomsttijden geen knelpunt is. Maar wel eventueel effecten die daardoor optreden. En ik heb gevraagd van, is er iets te zeggen over die effecten? Daar heb ik volgens mij geen antwoord op gehad.
Goed, die staat nu ook opgeschreven. Ja, meneer Pausma.
Dank u wel, voorzitter. In de beantwoording zei de burgemeester, schaalvergroting geeft problemen. Nou, daar was ik van harte met hem eens, want we hebben die problemen destijds ook aangegeven. Niet zoveel dan hierin staan, maar een aantal hebben we aangegeven. Dus er had op geanticipeerd kunnen worden. En om met in dezelfde metafoor te blijven spreken, als in fikkie steekt, dan kun je dus lang vast klaarleggen. En die is niet klaargelegd, want we zitten nu nog te praten over de gevolgen van de schaalvergroting. En daarom ben ik het niet helemaal met het antwoord van de burgemeester eens. Dat we niet iets achter de feiten aanlopen. Dat is één. En de andere vraag is, u noemde scenario's. En er staat ook het woord scenario in het besluit. En u noemde het in verband met scenario's van kostenbesparing. Ik had de beleving dat de scenario's die hier bedoeld worden, scenario's moeten worden hoe deze knelpunten allemaal uit de wereld geholpen worden. Welke van de twee is het?
Ook dat zal de burgemeester straks verduidelijken, meneer Haagsma.
Voorzitter, het gaat over de opmerking van de burgemeester dat hij zegt dat het opperbevel bij grootschaligheid bij de burgemeester ligt. Maar dat we het beheer van de materialen in weg gezet hebben naar de veiligheidsregio. Dan kan het voorkomen dat door het beheer van die materialen door de veiligheidsregio uw rol in het opperbevel in gedrang komt. Als er posten moeten sluiten of als er materialen onverzorgd achterblijven. Op welke manier kunt u daar dan toch nog uw eigen rol blijven vervullen? Want dat heb ik niet zo duidelijk uit uw woorden kunnen vernemen.
Dank u wel. Kijk de kring verder rond. Ja, mevrouw Smits.
Kijk, ik wil nog even een kleine opmerking maken over die normtijden. Meneer Leijter geeft heel duidelijk aan wat die normtijden zijn. Maar ook dat ze opgerekt kunnen worden, omdat het eigenlijk 50-60% van de tijd niet gehaald kan worden. Moet je dan die norm oprekken? Of moet je nog een keer kijken naar je organisatie om alsnog wel die norm te halen? Want we hebben het niet over een kapotte machine die koekjes maakt. Maar het gaat wel om veiligheid van mensen of mensen die bij een ongeval betrokken zijn. En dat raakt natuurlijk direct de gemeenschap.
Ja, dank u wel. Goed, we zijn de kring weer rond. Ik kijk eventjes naar de burgemeester.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw Kloosterman stelt nog twee vragen waarop ik geen antwoord ga geven. Omdat dat op dit moment ook niet aan de orde is wat mij betreft. Zij vraagt mij of ik wil aangeven of ik vind dat lokale posten een grotere mate van zelfstandigheid moeten hebben. Ja, als u vindt als raad dat dat een gewenste situatie is, dan moet u dat maar als knelpunt inbrengen. En dan kan daarop gereageerd worden. Maar ik zit mij nu af te vragen, ik kan daar wel positief op reageren, maar wat gaat mij dat kosten? En dat zou u zich als raad ook moeten afvragen. Waar ik het wel helemaal mee eens ben, en als dat de insteek van uw vraag is, van probeer de betrokkenheid bij de brandweer, probeer die te vergroten, dan zijn we het direct met elkaar eens. Maar bij een grotere mate van zelfstandigheid, dan denk ik toch al snel aan het zelf bepalen wat voor blusvoertuig daar komt. En dan denk ik van ja, daar hebben we die hele regionalisatie niet voor ingezet, want dat was ook bedoeld om tot kostenbesparing en kostenefficiëntie te komen. Dus daar ga ik geen antwoord op geven, maar die bal die leg ik fijn bij u terug. En hetzelfde geldt voor posten sluiten. Dat vind ik ook niet aan de orde op dit moment. Maar het zou natuurlijk best straks uit scenario's naar voren kunnen komen. Maar op dit moment is dat wat mij betreft niet aan de orde. Ook geen knelpunt door mij te benoemen. Dus ik ben het ook helemaal niet van plan. Maar we zitten nu ook in de fase van het inventariseren van de knelpunten. En we gaan straks kijken naar wat voor mogelijke oplossingen we daarbij hebben. Meneer Pausma, ja, die gaat nog een keer verder op. Die zegt nog eens terugkijkend, ik had liever daar wat eerder op geanticipeerd. Nou, ik ook. Ja, terugkijkend natuurlijk. Dan zegt u van ja, u hebt het over scenario's. Er zijn twee scenario's. Er is het scenario wat wij aan de als bestuur van de veiligheidsregio aan de regionaal commandant gevraagd hebben om scenario's te ontwikkelen die te maken hebben met de 10% besparing die wij graag gerealiseerd willen zien. Daarvoor gaat de regionaal commandant een aantal scenario's ontwikkelen. En wij hebben het hier over de lokale scenario's die de oplossing moeten vervatten van de knelpunten die wij inmiddels vastgesteld hebben. De heer Haasma heeft het nog even over de spagaat waarin je zou kunnen komen te verkeren als er beheersmatig andere keuzes gemaakt worden dan jij als gezaghebbende voor je rekening zult willen nemen. Ja, dan ga ik ernstig spartelen en dan ga ik veel lawaai maken. Daar mag u mij aan houden. Als ik beperkt ga worden, als ik op een gegeven moment zodanig beperkt ga worden in mijn verantwoordelijkheden, doordat ik niet kan rekenen op een goed werkende brandweerorganisatie, omdat die beheersmatig zeg maar aan banden gelegd is, ja, dan moet ik heel hard lawaai gaan maken. En dat ga ik ook zeker doen. Dat kan ik u zeker zeggen. Voorzitter, dat waren mijn vragen.
Goed, dan was nog een vraag over de normtijden van mevrouw Smit. Ik denk dat meneer Leijten daar nog iets over zal zeggen.
Dank u wel, voorzitter. En ik had nog een vraag van de heer Visser staan uit de eerste termijn over de effecten van het niet halen van de opkomsttijden. Het zou de effect kunnen zijn van wat zou het ministerie ervan vinden als je de norm of de opkomsttijden niet haalt. Ik denk dat u eerder doelt op wat zijn de effecten voor onze burger als wij het niet halen. Dat heel smart maken kan ik niet, maar u heeft er denk ik wel een beeld bij. Als er iets aan de hand is, elke minuut eerder dat je er bent, is beter. Maar wat zijn de effecten van 9 minuten in plaats van 8 minuten, durf ik niet te zeggen. Ik weet niet of er mensen zijn die dat wel kunnen zeggen. Algemeen geldt, hoe eerder, hoe beter. Tot slot mevrouw Smit, over dat oprekken van die normtijden. Als raad kunnen wij dat dus zelf niet doen. En u stelt terecht, denk ik, de vraag van ja, als heel veel in het land blijkt dat 50 of 60% die norm niet haalt, moet je dan de norm oprekken of moet je de organisatie aanpassen? En dan ga je toch richting, denk ik, een politiek antwoord. Dat laat ik even de minister, die zal er iets over gaan vinden. En u kunt er uiteraard ook iets van vinden. Ik denk wel dat je voor uzelf zou moeten bedenken, en dat geldt niet alleen hier voor alle gemeentes, als wij de norm zouden willen halen in 100% van de gevallen, dat zou wel een hele bijzondere worden qua capaciteit die je daar tegenover moet zetten om die norm te halen. En dus qua kosten en qua alles. Dat zou een minister moeten meenemen, maar dat zou u ook moeten meenemen als u zegt van dat zouden wij graag willen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk nog even rond. U bent nu tevreden zo met de beantwoording van de vragen. Ik begrijp dat meneer Van Beek nog iets wil zeggen. Dat van harte geef ik u het woord, meneer Van Beek.
Ja, er is veel te doen over opkomsttijden in het land. En in uw gemeente heeft u ooit het CEF-rapport goedgekeurd. Ik zag het nog in de notulen staan van 2007. Toen was uw brandweerzorg met de huidige posten op orde. Dat is nog steeds hetzelfde.
Er is landelijk een debat ontstaan doordat men normtijden per object heeft vastgesteld. En dat is goed, maar die moet in een rekenmodel komen. En uit zo'n rekenmodel blijkt waar je gemiddeld genomen binnen 8, 12 of 6 minuten moet zijn. En daar is groot misverstand landelijk over ontstaan. Als ik u een voorbeeld geef, in de kern van Amsterdam, ik meen dat ze dat de grachtengordel noemen, daar domineren de portiekflats. En een portiekflat die bestaat uit een centrale ingang en er zitten er 8 woningen aan vast met een inpandig trappenhuis. Nou, u begrijpt, daar staat een norm 5 minuten voor. Binnen die grachtengordel hebben die kazernes een spreiding van 6 minuten. Omdat die portiekflats domineren. Als u een Noordoostpolder vol zou zetten met gevangenissen, dan moet u er binnen 5 minuten zijn. Dat is nogal helder. He, want de gevangenissen domineren in de getalsmatige objecten. Nou, houdt u zich voorlopig vast als u me dat vergunt. En ook Ivo, kijk even aan. U was met het 7-rapport tevreden. Blijft u dat totdat het onderzoek van IOV is afgerond volgend jaar, februari. En we met elkaar de verwarring op kunnen ruimen. Dat zou ik willen toevoegen, voorzitter.
Ik dank u wel. Dames en heren, ik ga nu deze eerste termijn hiermee besluiten. Dat vindt u allemaal goed. Dan gaan we over naar de tweede termijn en dat roept de vraag op, wat vindt u ervan, zal ik nog maar even zeggen. En daarmee wilt u ook wel graag de vraag beantwoorden die ook op de agenda staat. Neemt u dit mee naar de fractie, vindt u het debatpunt, of zegt u, sowieso vinden wij het prima zoals het ons is voorgelegd. Ik kijk de kring even rond, ik begin met meneer Haagsma.
Ja, voorzitter, ik wou u eigenlijk een vraag stellen. De heer Leijten vraagt heel nadrukkelijk van, we zijn nieuwsgierig of de Raad ook nog input heeft voor die knelpuntenanalyse. Vindt u dat dat nu ook past of moeten we dat bewaren tot de Raad wat u betreft?
In deze tweede termijn, de afspraken die we nu hebben, meneer Haagsma, is het zo dat u kunt nu alvast zeggen als u dat wilt van hoe u er tegenaan kijkt en of u toevoegingen hebt. U kunt daarbij ook aangeven of u het mee terugneemt naar de fractie of wat voor manier dan ook. U kunt ook zeggen van, ik hou mijn kruis nog even droog, zeg ik maar even kort door de bocht. En ik zal dat in de raadsvergadering zeggen. Het is aan u en aan de anderen om te zeggen wat u wilt zeggen.
Zal ik dat dan proberen, voorzitter?
Dat lijkt me een prima idee. Dat betekent wel dat de raadsvergadering is geen herhaling van de commissievergadering.
Nee, ik denk dat wij vanavond zowel van de heer Leijten als van de heer Van Beek als van de burgemeester een redelijk helder beeld hebben gekregen. De indruk die wij als fractie van de Politieke Unie bij de knelpuntenanalyse hebben gekregen, dat is dat de vrijwilligers samen met de heer Leijten er vooral in geslaagd zijn om wrevelpunten neer te zetten van waar zitten we op dit moment mee. Maar als je verder kijkt naar de inbedding van de zeggenschap en van de bevoegdheid van de vrijwilligers, wat hebben we nog te zeggen over onze eigen kazerne en over het eigen beleid? Daar zou nog een punt in opgenomen kunnen worden. En ik heb aan de griffier gevraagd of hij dat rapport van de brandweervrijwilligers naar de hele commissie wilde mailen. Omdat daar gewoon hele zinvolle zaken in staan die we misschien in de raadsvergadering ook in de knelpuntenanalyse voor de knelpuntenanalyse als uitbreiding zouden kunnen gebruiken. En dan heeft het vooral te maken met die sociale betrokkenheid van brandweervrijwilligers in onze omgeving. Voor de fractie van de Politieke Unie is het een debat of een bespreekpunt in de Raad. En vooral in die richting zouden wij uitbreiding van de knelpuntenanalyse willen zoeken.
En dan is het mogelijk, ik zeg dat maar eventjes ook gewoon formeel hoe dat dan ligt, dan als u uitbreiding wilt of aframing van knelpunten, dan kan dat via een amendement kan dat worden ingediend. Dat is dan de formele gang van zaken. Ja? Ik kijk de kring even rond. Is er nog een fractie die op dit moment al iets verder daarover wil zeggen? Ik ga gewoon even rond. Ja, ik zie meneer Van Erp.
Ja, het CDA is tevreden met de knelpuntanalyse, zowel van de brandweer als van de gemeente. Met name de heer Leijten, een zeer goed stuk en een zeer goede presentatie. Wij zijn benieuwd naar realistische scenario's, die dus wel de betrokkenheid van het korps, dat ze voldoende draagvlak bezitten, de scenario's, en dat ze ook dus in de toekomst de landelijke eisen die toch gaan komen, dat ze daarin worden meegenomen. scenario's waarvan we over een jaar moeten zeggen van ja, landelijk wordt dat overroeld, daar hebben we niets aan. Dus dan maar een scenario wat een beetje levenslang bestendig is.
Voorzitter, mag ik de heer Van Erp een vraag stellen? Daar is deze ronde ook voor. Meneer Van Erp, vindt u dat de zeggenschap en de betrokkenheid van de vrijwilligers in dit raadsvoorstel en in de knelpuntenanalyse voldoende verwoord worden? Of voelt u er ook voor om nog iets extra's te doen in die knelpuntenanalyse? Iets toe te voegen waardoor die betrokkenheid nadrukkelijker voor het voetlicht komt?
Natuurlijk, die betrokkenheid van die vrijwilligers is belangrijk. En dat, naar mijn weten, staat het ook in een van die knelpunten. Dat de betrokkenheid van die vrijwilligers groter moet worden. Dus ik zou in zoverre toch wel aan willen sluiten, ook wat de heer Leijten zegt en ook de heer Van Beek, dat betrokkenheid en passie belangrijk is. U doelt misschien op het feit of het in de kazerne zelf of daar misschien meer eigen verantwoordelijkheid moet komen en dat het extra geld gaat kosten. Daar zou u misschien op kunnen doelen. Het verhaal van het zal in de scenario naar voren moeten komen wat dan de extra kosten zijn.
Goed, maar u hoeft geen antwoord te geven op een vraag die meneer Haagsma niet gesteld heeft. Dus ja, dat is ontzettend aardig van hem. Maar goed, prima, meneer Van Erp, helder. Dus even de griffier vraagt, neemt u het mee naar de fractie of is het een hamerstuk voor u?
Nou, we nemen het natuurlijk mee naar de fractie.
Prima. Ik kijk de kring verder rond. Mevrouw Kloosterman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is mooi en goed om te horen dat dit college vooral zelf de problemen wil oplossen. Helaas constateert de VVD-fractie wel dat het college niet de toezegging wil doen dat er geen posten gesloten zullen worden. En dat vinden wij erg jammer. Daar zijn we ook buitengewoon teleurgesteld over. In de knelpuntenanalyse die voor ons ligt, worden een aantal goede zaken beschreven. Er zijn op dit moment ook een aantal zaken al opgelost. Maar zoals de burgemeester ook aangaf, er zouden nog extra knelpunten bij kunnen. Eén daarvan is, zoals u beschreef, geef de lokale posten een grotere mate van zelfstandigheid. En als u mij dan vraagt hoe zouden we dat dan moeten doen, dan zou ik daarbij willen aansluiten bij het verhaal van de heer Van Beek. En wellicht dat u dat in overleg met de vrijwilligers zelf kunt kijken hoe je dat kunt inrichten. Wellicht met een klankbordgroep. Daarnaast zouden wij als extra knelpunt willen toevoegen dat er op dit moment naar de mening van de VVD-fractie, maar ook naar de mening van de vrijwilligers nog steeds, waardevolle tijd aan het verliezen zijn. Op dit moment zijn er 15 vacatures. De opleidingen beginnen volgend jaar juli, augustus weer. Ik denk dat we morgen aan de slag moeten met werven en ook moeten kijken naar de opleidingen. Graag ontvangt de VVD-fractie ook een overzicht van wat is nou exact het budget voor de opleiding en de werving en hoeveel geld wordt er nou precies aan uitgegeven ten aanzien van de Noordoostpolder. Wat de normen betreft, daar is vanavond heel veel over gezegd, maar wij krijgen vanuit de dorpen, maar ook vanuit Emmeloord, niet anders dan veel lof van de burgers dat de brandweerlieden er doorgaans op tijd zijn. En dat men erg dankbaar is ook met de snelheid en de hulpvaardigheid waarbij de brandweermannen te hulp schieten. Dus wat ons betreft zeggen wij dat is goed en laat het zo. En maak niet van iets een probleem wat geen probleem is. Wat ons betreft, en daar wil ik mee afsluiten, voorzitter, is dat we inderdaad moeten inzetten op die lokale betrokkenheid. Ik denk dat de vrijwilligers zelf ook al hebben aangegeven hoe die lokale betrokkenheid vergroot kan worden. En dat ook de heer Van Beek dat al voortreffelijk heeft verwoord. Daarnaast vindt de VVD-fractie uiteraard dat de veiligheid voorop moet staan. En uiteraard ook onze brandweervrijwilligers. Daar wilde ik mee afsluiten.
Dank u wel, voorzitter. Mag ik mevrouw Kloosterman een vraag stellen?
Zeker.
Ik ben namelijk heel benieuwd hoe zij heeft gehoord dat de burgemeester heeft gezegd dat we posten gaan opheffen. Want ik heb niet gehoord dat hij heeft gezegd dat we brandweerposten gaan opheffen.
Nee, voorzitter, de burgemeester heeft dat inderdaad niet gezegd. Maar de VVD-fractie vindt het jammer dat het college niet wil toezeggen dat er geen posten gesloten worden.
Mevrouw Kloosterman, als wij op een gegeven moment aangeven dat wij vinden dat er bezuinigd moet worden, dan kan dat op een gegeven moment ook een keuze zijn die wij als raad moeten maken. Van of we stemmen in met minder bezuinigen, dat zou ook kunnen. Of het gevolg zou misschien kunnen zijn dat er een post wordt opgeheven. En ik denk dat de burgemeester daar ook wel aangeeft, van dat is op dit moment gewoon helemaal nog niet, niet een vraag. Alleen u maakt die vraag volgens mij.
Goed, ik begrijp eigenlijk, mevrouw Kloosterman, dat u dit punt ook meeneemt naar uw fractie en dat het voor u een debatpunt wordt. Heb ik u dat goed begrepen? Goed, ik kijk de kring verder even rond. Meneer Visser.
Bij de eerste ronde heb ik al aangegeven dat wij het een heldere knelpuntenanalyse vinden. Is er dan nog iets aan te vullen? Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En dat gaat met name om de woorden betrokkenheid en invloed. Ze zijn net ook een beetje gevallen, betrokkenheid. Mevrouw Kloosterman die vraagt van, kunnen de posten meer zelfstandigheid krijgen? Dan zegt de burgemeester, nou je zou meer grotere betrokkenheid moeten krijgen. Ik denk dat, ik wil u niet de woorden vangen, maar dat het dan toch even misgaat. Want volgens mij de betrokkenheid van de brandweerlieden is buitengewoon groot. Ze voelen zich ontzettend betrokken bij wat ze aan het doen zijn. Alleen ze hebben het gevoel dat hun invloed kleiner is geworden, hun zeggenschap. Ik heb het rapport ook gelezen van waar de heer Van Beek het over heeft gehad. En dan zie je ook bij de aanbevelingen dat het bij de derde aanbeveling gaat over zeggenschap en invloed. Ik kan me voorstellen dat dat iets is, nou het is al door meerdere aangegeven, dat dat iets is wat nog helderder erin zou kunnen. Bij knelpunt C wordt in het laatste regeltje wel iets gezegd over meedenken en meebeslissen. Maar dat staat er niet zo heel helder in. En ik kan me voorstellen dat het puntje zeggenschap en invloed, dat dat nog helderder in de knelpuntenanalyse zou komen.
Goed, dank u wel meneer Pausma.
We nemen dit punt ook mee terug en wel om de volgende reden. Er staan natuurlijk genoeg knelpunten in. Alleen, net als Jelle al zei, het gaat natuurlijk een vrijwilliger ook om invloed. Om de betrokkenheid te verstevigen. En misschien kunnen we in dat rapport wat ons nog, wat we nog te goed hebben, lezen wat de beste manier is om dat te waarborgen. En daar in de raad op terugkomen.
Goed, dank u wel. Hiermee kunnen we de bespreking afsluiten. Ik zie uw hand nu omhoog gaan. We waren zo al rond geweest, maar...
Nou, u heeft mij gemist, denk ik.
Moet dan zo zijn. Mevrouw Smit, neem me die kwalijk.
Geen probleem, voorzitter. Wij nemen een stuk mee terug. Want ook wij... ik kan me wel goed vinden in de laatste woorden van de heer Visser. Met de aanvulling over punt C. Dat je dus inderdaad meedenken en meebeslissen. Dat je dan ook moet kijken naar... de organisatie.
Dank u wel. Is het een debatpunt of neemt u mee dus terug?
Ik neem het mee terug naar de fractie.
Kijk nog even naar de Partij Vrije Poldermensen. Wat gaat u ermee doen?
Ja, wij nemen het ook mee terug naar de fractie.
En GroenLinks? Meneer Venema?
Ook wij nemen het mee terug in de fractie.
Goed. Dan weer... Nou, dat is op zich wel handig, ja, mevrouw Schrijver.
Ik neem het ook mee terug naar de fractie en ik voel ook voor om het punt zoals meneer Visser al heeft aangegeven in ieder geval toe te voegen.
Goed, dank u wel. Dames en heren, ik wil er nog even op wijzen dat wat u gezegd heeft van wij willen graag, hè, dus dat is een formele opmerking die ik nu maak, dat als u wilt dat de raad dat ook gaat vinden, dat u dat dan via een amendement de raad te kennen moet geven. Ik dank nu onze gasten heel hartelijk voor uw inbreng. Het was een goed gesprek in mijn beleving. Het was open en iedereen is goed aan zijn trekken gekomen, denk ik. Ik dank u heel hartelijk en we wensen u heel veel sterkte met uw werk. We gaan u een moment schorsen, maar voor die tijd, dames en heren, wil ik u nog even bepalen bij de agenda. Want ik ben iets vergeten. Ik heb gezegd, kunnen we de agenda vaststellen zoals die voor ligt, maar nu blijkt dat ik een iets andere agenda voor me heb vanwege een gesprek vanmiddag in de Griffie dan u hebt. En dat was ik net even vergeten. Het is namelijk zo dat de VVD, die wil graag even met ons praten over een in te dienen motie over de OZB voor starters en nieuwkomers. Dus dat komt zo meteen na punt 6 nog even op de agenda voor de sluiting. Dus het is... Ja, u kan zeggen, je mag eigenlijk een agenda niet meer veranderen, maar dat doe ik bij deze ook niet, omdat ik dacht dat u dit voor u had liggen. U vindt het akkoord dat we dat zo doen? Dus dan hebben we nog twee punten te gaan, decemberrapportage en bespreking van die motie. Dan schorsen we nu voor 10 minuten. Overigens, dank ik ook de...
de brandweervrijwilligers voor uw betrokkenheid bij deze avond. Fijn dat u er was.
Dames en heren, wilt u allemaal plaats gaan nemen?
Ja, afhameren.
Van Haaland. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Aan de orde is het stuk decemberrapportage programmabegroting 2011. En ik wil u vragen of er iemand van u is die zegt, daar wil ik graag het college op bevragen. Wie willen dat? Dat zijn er een heleboel. Prima. Ik begin met meneer Villet.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb twee vragen hierover. Op bladzijde 3 en 4 van het collegevoorstel staat een keurig overzicht van aframingen. En de vraag die ik daarbij heb, als je dat lijstje ziet, van goh, hadden die aframingen nou met goed management voorkomen kunnen worden? Dus wat zegt zo'n lijstje nou eigenlijk over de betekenis van het management, van met name misschien het projectmanagement in dit geval? Dat is de eerste vraag, voorzitter. De tweede vraag die ik heb, dat gaat op bladzijde 6 van het collegevoorstel, op punt 11. Er wordt gesproken over de aanschaf van een elektrische dienstauto. En vervolgens wordt er gevraagd om een reserve in te stellen voor promotie duurzaam vervoer. Ik begrijp niets van die labeling om promotie duurzaam vervoer als een reserve in te stellen voor de aanschaf van een elektrische dienstauto. Daar heb ik graag uitleg van.
Goed, dank u wel, meneer Van Erp.
Ik heb één vraag en één opmerking. De eerste vraag is, we zien nogal een flinke hoeveelheid bedragen die worden overgeheveld. Een flink aantal posten. Als ik ze optel, 21,7 miljoen. Onze vraag is, het CDA, is, heeft dat geen invloed op de uitvoerbaarheid van het in 2012 begroot beleid? En dan denken we met name aan capaciteit en uitvoering. Dat is de eerste vraag. En de tweede is meer een opmerking. Er wordt geconstateerd dat er meevallers zijn, 0,9 miljoen. Natuurlijk zijn er ook tegenvallers. Echter, het CDA constateert wel dat de dekking waarvoor in de vorige vergadering was verzocht, nu ter tafel ligt. Wij zeggen, nu ligt er leren meevallers. En op de vorige vergadering werd er dus voor bepaalde onderdelen dekking gevraagd. Goed, hier liggen de onderdelen.
En uw vraag is eigenlijk of dat wel klopt.
Ja, had dat niet in de vorige vergadering ter sprake kunnen komen. Ja,
helder. Ik kijk naar de VVD. Meneer Keur.
Ja, voorzitter, het gaat eigenlijk even over puntje 13 op bladzijde 7. En daar staat in... Doet hij het? Ja. Dat gaat even over de financiën. U bent van plan om geld te investeren in een bouwval in Nagelen, dat is het Schokkererf. Dat is een plaats die er niet best uitziet. En nu vroegen wij ons af, wilt u nu echt een scheur in uw broek oplopen, door daar nog geld in te investeren? Is het niet veel beter om dit pand te slopen? En wel zo snel mogelijk, om twee redenen. Maar daar kan ik misschien straks beter op terugkomen, voorzitter. Alhoewel, de eerste reden is financieel gezien, vinden wij dat je geen kosten moet maken voor het sterfhuis. En ten tweede is het natuurlijk geen aanzicht als dit nog langer in het dorp zo blijft. Ten eerste voor de mensen zelf, maar ook voor de mensen die Nagelen bezoeken in het museum. Het is gewoon een schande als je daar met Chinezen of Japanners langs moet lopen. En voorzitter, één voordeel erbij is. Ons MFC heet al Rietveld. Als u het gesloopt heeft, zijt u het in met Riet, dan hebben we een tweede Rietveld.
Goed, dank u wel. Ik kijk de kring even rond. Ja, meneer Bakker.
Ja, voorzitter, een interessant stuk. Een stukje nieuw beleid wat we hier gaan realiseren ten aanzien van de financiële inzichten. Ten aanzien van pagina 4 zien we dat een aantal investeringen ten laste van reserves niet zijn gedaan. En dan vallen mij op dat met name milieuprogramma's 2008, 9 en 10 niet volledig zijn benut. Maar in mijn beleving zijn daar ook tegenover in diezelfde jaren extra inkomsten gekomen in verband met subsidies die ons ten goede zijn gekomen, die niet in het milieuprogramma waren begroot. En het lijkt mij nou juist dat die gelden waar we voor subsidie hebben gekregen, dat dat extra gelden zouden zijn. Dus ik zou het college willen vragen of het niet correcter zou zijn om deze bedragen toe te voegen aan de investeringsprogramma's voor de komende jaren 2012, 2013. Eventueel als er tekort zou zijn bij 2011, deze milieuprogramma reserveringen daar gelden aan toe te voegen.
Ja, meneer Veldkamp.
Voorzitter, we hebben een vraag over de manier van begroten. Waarom is er gekozen voor, in de inleiding wordt gesproken over de reden waarom budgetten worden doorgeschoven. En het laatste regel wordt daar gezegd van dat er wordt voor gekozen om een benodigd budget op te nemen in de exploitatiebegroting en dan ieder jaar over te boeken. Waarom kiest het college ervoor om dit zo te doen, dat er in het jaar dat je het niet nodig hebt toch het hele budget in de exploitatiebegroting op te nemen en dan elk jaar het maar weer overboeken?
Goed, dan kun je mevrouw Werkman.
Dank u wel, voorzitter. Ik had twee vragen. De eerste ging over puntje 11, aanschaf elektrische dienstauto. De heer Villee had het er ook al over. Alleen mij gaat het om het bedrag. Er wordt een bedrag gereserveerd van €20.200. Gaan we uit van een afschrijvingsperiode van 5 jaar, kom ik op een ton voor een dienstauto. Hoe maatschappelijk verantwoord is dat? En de tweede vraag gaat over het achterstallig onderhoud, niet monumentale panden Schokland. De laatste jaren is er geen groot planmatig onderhoud verricht. Ook hier de vraag, hoe maatschappelijk verantwoord is dat? En hoe vaak kunnen wij nog tegenkomen dat er bij gebouwen geen groot onderhoud is verricht?
Dank u wel. Ik kijk de kring verder rond, meneer Tuininga.
Ja, voorzitter, de vragen die we hadden zijn meest gesteld. En bij ons ligt dan ook de nadruk op de vraag die de heer Veldkamp stelde, de manier van begroten. Maar daar wachten we graag het antwoord van de wethouder af.
Prima, dank u wel, mevrouw Schrijver.
Dank u wel, voorzitter. Bij mij gaat het ook om de manier van begroten. Op zich zijn we wel blij dat er goed wordt gekeken of er afgeraamd kan worden. Dan heb ik ook nog wel een vraag over het bedrag wat we nu weer gaan opnemen in de reserve. En dat gaat erom van, we hebben een lijstje gekregen van het college van hoe het geld wat zou overblijven, hoe we dat zouden gaan uitgeven. Is dit bedrag daar ook op van toepassing?
Goed, helder. Dat waren de vragen. Ik kijk naar het college, meneer Vermeulen. Mag ik u het woord geven?
Voorzitter, het is misschien goed dat ik even begin bij de inleiding van het stuk. Want ik denk dat daardoor een heleboel vragen misschien al wat beantwoord zijn. Wij hebben vrij kort geleden hebben wij gesproken over de najaarsrapportage voor het jaar 2011. Hè, dat was eigenlijk een tussenstand die eigenlijk afgesloten werd ongeveer tot en met de periode augustus. Wat nu voor ons ligt, dat is een voortgangsrapportage op het financieel vlak tot en met pakweg half oktober 2011. En waarom doen we dat? Nou, het is zo dat in het verleden u altijd aan het eind van het jaar, begin volgend jaar, een jaarrekening kreeg gepresenteerd. En er werd ingegaan op hetgene wat u als mandaat had meegegeven aan het college. En wij legden daarbij verantwoording af hoe we met dat mandaat waren omgegaan. Kortom, er werd ingegaan op allerlei verschillen. En dat was nogal een lijvig gebeuren. Het is mij bekend, en dat is ook meerdere malen gezegd, dat de leesbaarheid, met name van zo'n jaarverslag, toch wat te wensen overliet. Het was een behoorlijk dikke pakker. En het zicht op wat was er nou werkelijk gebeurd was toch wat troebel. En er moest heel veel toelichtingen op worden gegeven. We hebben vorig jaar gezegd, ja, eigenlijk zouden we niet in moeten gaan op allerlei zaken waarvan wij weliswaar van u een mandaat hebben gekregen, maar waar we gewoon op basis van inschattingen aanvankelijk dachten we dat gaan we uitvoeren, maar waardoor allerlei oorzaken gewoon vertraging in de uitvoering zat. Daar moesten we dan uitleg bij geven waarom zaken niet door waren gegaan. En dat hebben we dan ook altijd gedaan, alleen dat nam toch een behoorlijke omvang. We hebben gedacht van we moeten wat eerder naar de raad toe en eigenlijk voor het eind van het jaar al inzicht geven in de besteding van de gelden die ons zijn toegekend, het mandaat. U moet goed begrijpen dat natuurlijk op het moment dat u onze mandaat geeft, en dat heeft u net gedaan voor het jaar 2012, dan wordt er vanuit gegaan dat we dat in de loop van het jaar gewoon gaan uitvoeren. Alleen dat is natuurlijk niet altijd in te schatten. En met name bij projecten, zeker projecten die wat langer lopen, dan is dat vaak helemaal niet goed in te schatten. Dan zijn de bedragen, daar wordt heel zorgvuldig mee omgegaan, maar niet alle zaken, niet alle details zijn gewoon bekend. En dat betekent dat je per definitie, regeren is altijd vooruitzien, maar dat vooruitzien, ja, tot hoever kan je inzicht krijgen in de materie. Dat is niet altijd goed in te schatten. En dat is eigenlijk de achtergrond van dit voorstel. We gaan dan ook eigenlijk in op drie belangrijke componenten. Dat is op de eerste plaats het aframen van oude kredieten. Dat zijn kredieten die dus 3 jaar of eerder, of later zelfs, zijn uitgetrokken door u. En waar we bij nader inzien zeggen van ja, die bedragen die hebben wij eigenlijk niet nodig. Of we hebben daarin meevallers. Al die bedragen, en dat gaat toch een behoorlijke bedragen, met name als je kijkt naar de investeringen. Al die bedragen die worden op een gegeven moment afgeroomd. En dat betekent, het staat in het stuk, staat het 647.000 euro. Dat is bijvoorbeeld een investering voor economisch nut. Daarvan zeggen we van nou, dat gaat gewoon niet meer door. Dat gaan wij weer teruggeven aan u als raad. En dat heeft consequenties. Dat heeft bijvoorbeeld consequenties voor het feit dat we daardoor dus niet meer hoeven te activeren. En daarmee hebben we op termijn geen afschrijving en rentelasten meer te doen. Dat betekent dat we bijvoorbeeld in de najaarsrapportage 2012, want dat doen we pas op het moment dat we ook inzicht hebben in het hele jaar 2011, gaan we die kapitaalslasten die we eigenlijk begroot hebben, dat we die gaan corrigeren. Tweede is bijvoorbeeld een investering met maatschappelijk nut, waarvan wij zeggen van ja, ook die willen wij afromen. Dat is een bedrag van 327.000 euro. Die zat geoormerkt in de reservebeleidsplan. Nee, want daar zou die uit ontrokken worden. Nee, dat gaan we niet meer doen. We laten die reservebeleidsplan eigenlijk in stand. Met andere woorden, die heeft ook geen effect op het resultaat. Dat is de eerste component. Dus dat is het opschonen van oude kredieten. Tweede is dat wij in de uitvoering, en ook dat is inherent aan het systeem, inschatting maken van wat hebben wij nodig voor de uitvoering van bepaalde zaken. Sommige zaken, en met name projecten bijvoorbeeld, lopen gewoon wat langer door. Meerdere jaren. En het is gebruikelijk om dan aan het eind van het jaar te zeggen van nou, wat is nu de stand? We gaan dat even parkeren. U ziet dat in bijlage 1 en 2. We gaan dat parkeren en vervolgens wordt dat weer naar 2012 opgevoerd. Eigenlijk is dat een boekhoudkundig verhaal. Er gebeurt eigenlijk helemaal niets. Wij gaan gewoon inzichtelijk maken wat is de stand op dit moment. Die budgetten worden overgeheveld naar 2012.
Voorzitter.
En eind 2012 gaan we dat weer opnieuw.
Mag ik een vraag tussendoor stellen? Mag ik een vraag tussendoor stellen? Nou, ik begrijp het wel, maar het gaat nou natuurlijk, ja, u zegt net, het gaat tot en met van half augustus tot en met half oktober.
Ja.
Dus in principe krijgen we straks nog een februari-reportage over de programmabegroting
2020. Nee, dat wordt in de jaarrekening gedaan.
Maar er kan nog van alles gebeuren dus.
Ja, zeker. Ja. We hebben nog een maand te gaan, zeg maar, tot het eind van het jaar. En dat kan ik natuurlijk nooit op dit moment allemaal goed inschatten en aan u voorleggen. Dat gebeurt pas dus in het voorjaar. Dat klopt.
Wilt u uw verhaal vervolgen?
Ik ga mijn verhaal vervolgen. Datzelfde gebeurt dus, want ik praat nu even over de investeringen. Datzelfde gebeurt dus ook met een aantal lasten waarvan wij aanvankelijk dachten dat gaan we uitgeven in het jaar 2011. Blijkt gewoon niet in 2011 uit te geven, om welke reden dan ook. En we hevelden die over, dat is bijlage 3, naar het jaar 2012. En tot slot, en dat is de derde component die we nu aan u voorleggen, dat zijn, zeg maar, correcties op budgetten. Bijvoorbeeld, we hebben iets ingeschreven of we hebben een bepaald bedrag uitgetrokken voor de inschrijving en het blijkt gewoon dat een bedrag gewoon wat lager uitkomt. Al die voordelen, maar ook nadelen, die gaan wij aan u voorleggen. En dat is per saldo dus, dat ziet u ook in de stukken, een bedrag van 362.000 euro. Eigenlijk is dit hele verhaal, dit is dus de inleiding, dit hele verhaal is dus bedoeld om u heel duidelijk en inzichtelijk te laten zien wat wij met het mandaat wat u ons heeft gegeven, hoe wij daarmee om zijn gegaan en wat wij daarmee hebben gedaan. Nu kom ik op de vragen. Meneer Filet zegt van ja, die verschillen die zijn erg groot. Hoe kunnen we nou voorkomen dat die verschillen nou ontstaan? Hebben we dat eigenlijk wel in de greep? En volgens mij bedoelt hij dan met name op projecten bijvoorbeeld. Het is zo, ik zei dat in mijn inleiding al. Kijk, regeren is vooruitzien. Ja, hoe ver ga je vooruitzien? Wat kan je allemaal inschatten? Daar wordt op zeer zorgvuldige manier mee omgegaan, maar het is natuurlijk ook een politiek verhaal. Ik noem maar even, we hebben het over een voorbeeld, een masterplan sport bijvoorbeeld. Daar hebben we langdurig moeten onderhandelen met verenigingen, waardoor dus de tijd gewoon voortschrijdt. Waardoor wij denken van nou, we kunnen het op een bepaald moment kunnen we het afronden. Ja, dat duurt gewoon wat langer dan we aanvankelijk hebben gedacht. Dat betekent dat je die budgetten gewoon moet overhevelen. In principe worden de mandaten die u ons geeft, ook met betrekking tot projecten, ik neem nu masterplan, maar geldt eigenlijk voor alle projecten, binnen dat mandaat blijven wij en daar leggen we ook verantwoording voor af. Dat hebben we ook gedaan in het najaarsrapportage en dat doen we straks uiteraard in de verantwoording in de vorm van de jaarrekening. Met andere woorden, is het in de greep? Voor zover we het in de greep kunnen houden, ja. Maar sommige dingen weet je gewoon niet. U zegt, hoe zit dat nou met die promotie van dat duurzame vervoer? Die zo'nzelfde vraag heeft mevrouw Werkman ook gesteld. Ik dacht dat er nog iemand was die daar iets over zei. U moet het zo zien dat die elektrische auto, nu waren die bedragen waren geoormerkt in een totaalpost. Dat ziet u op, even kijken, bladzijde 6.11, onderaan. Ziet u dat het er een algemeen milieubudget was. Uit dat algemeen milieubudget, dat is dus in het algemeen geoormerkt als milieubudget, daar wordt een bedrag apart gezet. En dat bedrag is dus 20.200 euro. En dat is een oormerk reserve promotie duurzaam vervoer. En als u een paar regeltjes daarboven ziet, dan wordt uit die reserve worden de afschrijvingslasten, maar ook bijvoorbeeld de accu's die we gaan aanschaffen. En ik geloof zelfs dat die geleased worden, die accu's. Die jaarlijkse lasten die worden uit die pot gehaald. Dat betekent dat we daardoor dus niet de gewone dienst, zeg maar de normale exploitatie, moeten belasten met deze kosten. Eigenlijk wordt de investering, die wordt gewoon geactiveerd. En die afschrijvingslasten die je dan natuurlijk met die activering hebt, die worden ten laste van die pot gebracht. En die is dus uitgerekend, en dat is ook het antwoord op hetgene wat mevrouw Werkman beweerde. Het is niet zo dat we dus een auto kopen van 100.000 euro. Het gaat om de jaarlijkse afschrijvings- en rentelasten en ook het gebruik daarvan. En dat wordt zoveel mogelijk, de meerkosten, wordt zoveel mogelijk daaruit ontrokken.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Moet ik het rondje even afwachten tot de wethouder klaar is?
Dat lijkt me verstandig, want om uitleg te vragen hoe dat dan precies berekend wordt, dat is nogal technisch. Uw vraag is, als ik me goed herinner, of u dit, net als mevrouw Werkman, of u dit maatschappelijk ondernemen vindt en duurzaam en zo. En dat is echt de vraag die aan het college wordt gesteld.
Ik had een aanvullende vraag op het antwoord van, ja, van de wethouder.
Nou, het gaat om. Gaat
dat,
om
dat doe ik dan als. Ik ga straks vragen of de vragen voldoende beantwoord zijn. Dan kunt u die dat stellen.
Waar ik een beetje mee zit, dat mag ik best weten. Er zitten heel veel voorstellen bij die financiële impact hebben, maar eigenlijk bij de takenwethouder horen. Dus ik kan inhoudelijk kan ik wel iets zeggen, want het is gezamenlijke besluit van het college. Maar ik kan niet in detail allerlei bespiegelingen geven over wat vinden we van dit voorstel. Ik kan, duurzaamheid is een belangrijk item, zoals u weet. En naar onze mening past dit aardig in het verhaal van de promotie van duurzaamheid. Ik denk dat ik daar eigenlijk niet veel meer over zou moeten zeggen. Meneer Van Erp die zegt, dat overen heeft dat nou invloed op het jaar 2012? Omdat wij in de NUIS-rapportage al hebben gezegd van nou, er is helemaal geen ruimte meer in 2012, 2013, 2014. Dat is ook al moeilijk. Het is zo dat de bedragen die wij nu aframen in de reguliere budgetten, die komen in de reserveverblijfsplan. Die zijn voor een groot deel incidenteel van aard. Wij maken natuurlijk straks, in het kader van de jaarrekening, maken we een totale afweging. Wat moeten we dan doen met dat overschot? En dat gaan we dus analyseren als er al een overschot is. Want u weet ook, net zo goed als ik, en dat heb ik ook in de NUIS-rapportage al gezegd, dat er nogal wat zwaar weer al is gekomen, maar ook nog aan zit te komen. En dan hoef ik u alleen maar te noemen, die vraag is ook al eens eerder gesteld, van grondbedrijf, hoe gaan we daarmee om? Je weet niet alles, je probeert zoveel mogelijk, zo zorgvuldig mogelijk dat in te schatten. Maar het lijkt mij niet verstandig nu al de conclusie te trekken van er is een overschot over het jaar 2011. Ten eerste praten we nu over half oktober, niet veel verder, dus kan ook van alles wat gebeuren. En de tweede, in de jaarrekening moet ik een ruimte hebben om te gaan kijken, afwaardering van gronden bijvoorbeeld. En zo zijn er meer zaken die misschien toch wat tegenvalt, eerlijk gezegd.
Mag ik even een korte aanvullende vraag hierop? De vraag was meer bedoeld om het beleid wat voor de 2012 ingezet is, of het daar invloed op heeft. Dat was eigenlijk de achtergrond.
Nee, daar heeft het geen invloed op. Maar het beleid, dat is hetgene wat u zelf in oktober en november heeft vastgesteld. Hè? Voor ons is de begroting 2012 dus richtinggevend. Dat is het mandaat wat u ons heeft gegeven. Nu, misschien blijkt, maar dat is nog maar zeer de vraag, als er een overschot is, maar misschien is er wel een tekort straks. Vooral als ik kijk naar voorzieningen die ik misschien zou moeten treffen op andere zaken, bijvoorbeeld grondbedrijven, is nog maar de vraag, hoe kom ik uit? Ik zie nog niet 1, 2, 3 een relatie met het beleid wat we voor 2012 hebben vastgesteld. Even kijken, dat is het antwoord aan meneer Keur wat betreft het schokkererf. Het college heeft gezegd van nou, wij willen eigenlijk om te voorkomen dat de plek van het schokkererf in andere handen gaat komen. Hebben wij besloten, daar was u bij, dat is ook door de raad is dat geaccordeerd, tot aankoop van het schokkererf over te gaan. Wat willen we nu doen om dat nu gewoon maar even verder te laten komen tot een bouwval, zoals u dus ook zegt. We hebben gezegd, nou eigenlijk willen we toch wel proberen om daar nog iets van te maken, zodat we hem kunnen gebruiken, kunnen verhuren. Dat staat ook in het stuk. En wij schatten in dat daar 13.000 euro voor nodig is. Dat bedrag wordt gewoon geactiveerd. Dan gaan we terzijde tijd, zodra het pand gebruikt is en we hebben daar een betere bestemming voor, ja, dan is het de keuze van wat we daarmee gaan doen. Daar ga ik nu verder ook niet op in. Daar gaat Wouter Ruijver ook over, zoals u weet. Meneer Bakker zegt van het milieuprogramma op bladzijde 4, daar gaan we het overhevelen eigenlijk laten vrijvallen van oude investeringen. En hij suggereert van, is het niet misschien handig om dat toe te voegen aan het budget voor het milieu 2012, 2013, maar ik denk met name 2013, 2012 hebben we net vastgesteld, 2013 en verder. Het is zo dat deze oude investeringen die zouden ten laste van de reserves komen. Dat gaan we dus niet doen, hè, zoals u weet. Met andere woorden, die reserveringen die we daarvoor hebben gedaan. Er is eigenlijk dus niks gebeurd. We zouden het eruit halen, hebben we niet gedaan. Dus die pot is nog steeds beschikbaar. Of we daar vervolgens dan een oormerk voor het milieuprogramma aan moeten plakken, dat weet ik niet. Dat laat ik aan u over. U heeft het budgetrecht daarover. En ik denk dat we dat moeten koppelen aan uiteraard de inhoud. Dus met andere woorden, houdt u dit even vast en kom met voorstellen daarover. Dan Meneer Veldkamp van de ChristenUnie zegt van ja, de manier van begroten, is dat overhevelen wel nodig? Hoe werkt dat nu? Nou, ik ben in de inleiding, daar ben ik er al op ingegaan. Nick, je weet niet alles van tevoren. Wij maken inschattingen. Dat wordt ook door clusters, wordt dat allemaal goed bewaakt. Die maken van tevoren een inschatting. Op dat moment hebben wij dat denk ik nodig. Ja, als die plannen gaandeweg door veranderd inzicht of andere omstandigheden of niet meer nodig zijn of juist meer nodig zijn, ja, dan heb je dus een verschil ten opzichte van je begroting. En dat is wel de essentie van dit voorstel, dat wij proberen nu al te verklaren. En uiteraard heeft u het recht om die vragen daarover te stellen. Nu al te verklaren en af te romen en te corrigeren, zodat u een mooi, fatsoenlijk en hanteerbare jaarverslaggeving straks krijgt. We sorteren een beetje voor om te voorkomen dat het een mistig en een vaag verhaal wordt. Dan planmatig onderhoud op Schokland. Is dat wel nodig en waarom heeft u dat nooit eerder gedaan? Dat was de vraag van mevrouw Werkman. Zoals u weet, we hebben op Schokland, op het eiland Schokland, hebben we twee soorten panden. Dat zijn de monumentale en de niet-monumentale panden. Ja, eigenlijk moet ik zeggen, wij hebben, en laat ik dat gewoon constateren, we hebben inderdaad daar geen potjes voor gevormd. Dus als u zegt van ja, daar had eigenlijk een beleid op moeten plaatsvinden in het verleden, dan kan ik alleen maar met het schaamrood op de lippen zeggen van ja, daar heeft u gelijk in. Dat hebben we niet gedaan. En dus moeten we nu constateren dat dat alsnog zou moeten. Nou, meneer Tuinega en mevrouw Schrijver, die zeggen beide van ja, hoe werkt dat nou met de manier van begroten? Is dat wel allemaal nodig en hoe werkt dat nou precies? Nou, ik ben al in mijn inleiding, ben ik daarop ingegaan. Uitgangspunt voor ons is eigenlijk dat wij zeggen, we willen die jaarrekening zo zuiver mogelijk maken. En zoals u weet, we begroten een uitgave, we zoeken de dekking ervoor. Blijken de uitgaven dus niet nodig te zijn door allerlei oorzaken dan ook, wordt dat gewoon teruggegeven aan u. En dat stroomt allemaal straks in de reservebeleidsplan, dat soort verschillen. En het is aan u om daar een besluit over te nemen. En wij zullen, en dan ga ik weer naar meneer Van Erp, wat ik ook al zojuist zei. We gaan dan kijken naar geschikte bestemmingen. En dat zal, en daar kunt u best rekening mee houden. Alvast, ja, er zullen best wel zware posten nog aankomen. En ja, u leest ook de krant. U weet ook wat er allemaal internationaal gebeurt. Dus we zijn er nog niet. En dat is ook een zorg, wat mij betreft. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord, voor zover ik het kon.
Goed, dank u wel, meneer Vermeulen. Ik kijk de kring even rond. Is alles duidelijk wat meneer Keur, die wil nog vertellen wat er niet duidelijk was.
Ja, voorzitter, de wethouder zegt, we hebben het pand destijds aangekocht, het heeft geld gekost en we gaan er nog wat meer geld in steken om er nog wat van te maken. Nou, voorzitter, ik wil de heer Vermeulen een gratis advies geven, wat niets kost, maar het geld wat u nu gaat besteden aan het Schokkererf is weggegooid geld. U gaat zich een scheur aan de broek oplopen die zijn weerga niet kent. Als u daar een spijker links uit het pand drukt, dan rolt de achterwand er aan de andere kant uit. En dat weet u ook. Dus laten we dat nou niet doen, voorzitter. Laten we nou dat geld besteden om de tent gewoon te slopen, vlak te maken en dan bent u klaar voor de volgende ronde. Waarom zouden we weer iets gaan beginnen waarvan je de hoofdprijs van ellende eigenlijk binnenhaalt?
Ik begrijp dat het eigenlijk uw politieke statement is in de tweede termijn. Want u vertelt nu wat u ervan vindt, begrijp ik. Dat is ook prima.
Ik wil er toch even op reageren, voorzitter. Want ik ben erover verbaasd van uw bouwkundige inzicht en kennis. Want in het stuk staat dat dat niet zomaar tot stand is gekomen, die 13.000 euro. Wij hebben gewoon een berekening gemaakt en een inschatting gemaakt met onze deskundigen. En die zeggen van nou, gooi de 13.000 euro tegenaan. En ik ben met u eens, daar zit een risico in. En dat ontkennen we ook niet. Alleen op dit moment staat het pand dus gewoon leeg. Nu kan je er inderdaad niks mee. Wij denken dat met een beperkt bedrag het geschikt is voor tijdelijke verhuur. En dan wordt het in ieder geval nog iets meegedaan. Want ik ben met u eens, als je helemaal niks doet, dan gaat het steeds verder van je af. Wat de overweging van het college was, is dit object... In bezit te krijgen om te voorkomen dat het in andere handen komt. En dan heb je het, en dat is ook in het belang van het dorp, dan heb je het niet meer in de greep. Het is een van de mooiste plekken
Ja, maar voorzitter, daar heb ik wel begrip voor. Want morgenavond bij de commissie woonomgeving zal mijn collega verder op beleidsmatige zaken ingaan. Het gaat mij even, we behandelen nu financiën. En ik vind het, mijn fractie vindt het onverantwoord om daar financieel nog wat mee te doen om de redenen die ik u gegeven heb. En ik wed dat u het wel begrijpt, maar er is iets anders wat u drijft.
Ik begrijp dat u een amendement in voorbereiding hebt op dit besluit.
Ach, wat zou dat voor zin hebben, voorzitter?
Nou, dat moet u zelf bepalen als fractie.
Ja, goed. Precies, dan krijgt u uw zin. Probeert u meerderheid te krijgen daarvoor. Ja. Zo simpel is het.
Goed, ik kijk de kring verder rond. Meneer Tuinega.
Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk een concrete vraag. Op bladzijde 11, daar staat over het nieuwe werken bijvoorbeeld. 1,7 miljoen ruim. We hebben in de tijd hebben we daar 4,5 miljoen hebben we daar voor beschikbaar gesteld. Is nou die 2,7 al besteed en blijft er 1,7 voor erover geheveld?
U moet het nieuwe werken, moet u ook even naar kijken naar bladzijde 10. Dat is bijlage 1 en ook bijlage 2. Dus dat alle twee nieuwe werken. En als u dat ziet, dan wordt hier investeringen die we dus hebben uitgetrokken daarvoor. Dat wordt overgeheveld naar het volgende jaar, omdat die uitvoering nog gewoon onderhanden is. Dus dan ziet u al totaal op, 2,9 miljoen plus 1,7 miljoen. Hè? Dat is meer dan die 4,5 miljoen of zoiets. Dus dat is het ongeveer.
Ja, dat gaat ook fout dus.
Wat zegt u? Het is deze ronde niet de bedoeling dat we nieuwe vragen stellen, laat staan, nieuwe technische vragen. Kijk, de vraag is van waar zijn de vragen voldoende duidelijk beantwoord? Dat is de vraag. Mevrouw Schrijver.
Nou, ik heb toch nog wel even een vraagje over dat positieve resultaat. Ik hoor u volgens mij zeggen van dat staat er nu wel, maar het is nog niet zeker of dat er wel is. Heb ik dat duidelijk begrepen van u?
Dan gaat het u om die 362.000 euro, bedoelt u?
Ja, dat staat hier. Dat is het totaal positief resultaat. Maar ik hoor u nu net zeggen, van u rekent zich rijk, want zeer waarschijnlijk is dat geld er helemaal niet.
Nee, dat is verkeerde interpretatie van mijn woorden, denk ik. Of misschien heb ik het onduidelijk gezegd, hoor. Het is zo, die 362.000 wordt nu als positief resultaat gepresenteerd. Dit is tot en met half oktober. Het is nog maar de vraag hoe we dat op jaarbasis, want dan ga je bij de jaarrekening ga je allerlei inschattingen maken. En dan ga je kijken naar bijvoorbeeld, ik heb dat meerdere malen als voorbeeld genoemd, de grond. Maar wat dacht u van een aantal projecten die misschien nog wat tegenvallers hebben? Je gaat kijken naar misschien wel vorderingen waarvan je zegt, van, ja, wij hebben dat wel als vordering staan, maar komt dat bedrag eigenlijk wel allemaal binnen? Wat voor risico's heb ik nog meer? Dus je gaat die hele verhaal van bezittingen, wegen, van zitten daar afwaarderingen mogelijk die nog niet gedaan zijn. Misschien moet je die alsnog gaan treffen. Dus dat hele jaarresultaat kan nog alle kanten op gaan. En ik kan het niet anders dan op dit moment concluderen dat dit is het bedrag tot en met, half oktober. En nadien, ja, ik ben bereid om u zo snel mogelijk in te informeren en in te lichten als wij nieuwe dingen zien aankomen. En dat wordt meteen verwerkt. Maar ik wil alleen ervoor waken, want dat zou, en dat is ook de achtergrond van de vraag van meneer Van Erp. Van ja, nu hebben we weer een overschot, hebben we altijd een overschot. Kunnen we dat nu niet gebruiken als dekking voor de tekorten die we in de toekomst hebben? Nou, dat is me nog te vroeg. Want ik zeg geen ja, ik zeg geen nee, dat is me nog veel te vroeg. Ik constateer alleen dat dit voor een groot deel weer incidentele posten zijn en waar het natuurlijk om gaat. Structurele posten.
Is mijn conclusie dus juist dat hier wel een bedrag staat, maar waar we nog absoluut niet van zeker zijn of dit ook het daadwerkelijk op een gegeven moment het resultaat zal zijn dat we naar aanleiding van de jaarrekening hebben.
Als u het zo formuleert, heeft u gelijk. Ja.
Helder antwoord ook, denk ik. Ik kijk de kring rond. Ja, meneer Filet.
Ja, voorzitter. Ik begrijp van de wethouder dat ik bij de taakwethouder, de heer Poppen, moet aankloppen om duidelijkheid te krijgen over waarom dat het potje promotie allemaal betaald moet gaan worden. Dus dat is één. Mijn andere vraag gaf de wethouder net antwoord. Dat was de vraag naar of we met wat we nou eigenlijk kunnen leren van deze aframingen, die toch fors zijn. Gaf je eigenlijk als antwoord van ja, het is lastig en dan kan het ding wel een beetje uitlopen en wat meer tijd nodig. En daarmee een beetje de indruk wekkend alsof we er helemaal niets van kunnen leren. Ik kan het haast niet geloven. Nog één keer. Kunnen we er echt helemaal niets van leren, wethouder?
Ja, misschien kunt u het iets concreter zeggen. Bedoelt u nou projecten? Wat bedoelt u nou precies?
Ik bedoel met name inderdaad in de projecten. Als ik zelf projecten bak, om het zo maar te zeggen, dan hou ik mij keurig aan A, planning, maar B, met name ook aan de budgettering daarvan. En ik kom hier niet voor de eerste keer, maar geregeld tegen dat we over de budgetten heen gaan, dat er extra geld bij moet, of dat het overgeheveld moet worden, of wat dan ook. Dus de vraag is, kunnen we met goed projectmanagement de zaak iets beter in de greep houden dan we het al hebben?
Nou, maar dat suggereert u mee dat we het nu niet in de greep hebben. En dat is niet zo.
Dat is ook niet wat ik zeg.
De inschatting, nou, beter in de greep, suggereert dat het nu minder is. Het zou beter kunnen, natuurlijk. Alles kan beter. Alleen op dit moment heb ik niet de indruk dat we hier nou zo dom bezig zijn. Er wordt plan gemaakt. Er wordt ingeschat wat zou het kosten, die correcties. Hè, en gaandeweg kom je erachter van verrek, dat hebben we te hoog genaamd. Dat moet wat streviger, dat moet wat lager. We hebben dat gepland in 2012, misschien moet dat naar 2013. Dat soort zaken, daar heb je natuurlijk allemaal rekening mee te houden. En een heel belangrijk verschil met het bedrijfsleven is natuurlijk dat je hier wel in een democratisch en een organisatie waar heel veel externe invloed bij zit. We willen dat allemaal op een zorgvuldige manier doen. Dus soms is de realiteit gewoon weer bastig. Nog los van het feit dat u zegt als raad realiseer iets. Ja, gaandeweg blijkt het toch wat weer bastiger te zijn. Moet correcties maken. Dat is een doorlopend proces. En ik denk dat we hier uitstekende projectmanagers hebben die zaken goed in de greep hebben. Daar zitten vaak ook financieel deskundigen achter. Het belangrijkste bijvoorbeeld is, ga ik weer over grondbedrijf, wat je ook zou kunnen zien als een soort project. Grexen is niks anders dan een soort project met betrekking tot grond. Ja, dat is soms niet in te schatten. En dat duurt gewoon tijden soms, ja.
Goed, dus helder.
De indruk die ik misschien heb gewekt, dat we het niet in de greep hebben, dat werk ik verre van me. Dat is niet zo. Ik denk dat we het goed in de greep hebben. Het gaat altijd beter.
Goed, okay. Dank u wel, meneer Vermeulen. De vraag is beantwoord. Dan ga ik een vraag aan u stellen in de tweede termijn. Wat gaat u er mee doen? Positief advies, bespreekstuk, debatpunt. Wilt u er nu alvast iets van zeggen? Wat ook maar. Ik begin bij de gisteren SGP.
Voorzitter, het is voor ons een hamerstuk.
ONS.
Ik heb nog een aantal technische vragen, dus ik neem het even op. Mee terug naar de fractie.
Prima. Politieke Unie.
Ja, voorzitter, wij vragen ons af, wij komen er inderdaad wel op terug, maar we vragen ons echt af of dit niet beter gewoon in een memo gekund had, in plek van dat het een raadsvoorstel moet zijn. Want we kunnen er niks mee.
Goed, prima. U neemt het mee terug naar de fractie.
Juist.
Meneer Tuinerga, ja. Ik kijk naar de Partij van de Arbeid. Ja,
dank u wel, voorzitter. Ik ga het ook mee terugnemen naar de fractie. We moeten natuurlijk een besluit nemen of we bepaalde bestemmingsreserves op dit moment al ergens voor beschikbaar willen stellen. Ik ben een beetje huiverig omdat de wethouder aangeeft dat we nog helemaal niet weten wat we gaan overhouden. Dus om geld al uit te geven waarvan we nog niet weten wat we overhouden, dat wil ik toch eerst nog eens eventjes bespreken.
Goed. Ja, D66.
Ja, we hebben nog wat werk te doen met de taakwethouder. Dat gaan we dus eerst doen. Voor dit moment mee terug naar de fractie, voorzitter.
CDA?
Wij nemen het ook mee terug naar de fractie, gezien de antwoorden in de raad vandaag, of in de commissie vandaag.
De VVD?
Wij ook, voorzitter, terug naar de fractie.
De Partij Vrije Polder, mensen?
Wij nemen het ook mee terug naar de fractie.
En GroenLinks?
Ja, voorzitter. Ik denk dat ik in de raadsvergadering met een voorstel kom om de punten milieuprogramma 2008, 9 en 10, om de bedragen die daarin genoteerd staan, op de lijst van oude investeringen, om die over te hevelen naar milieuprogramma.
Goed, dank u wel. Dat is helder. Dan sluiten we dit programmapunt af en zijn we aan het laatste punt voor... Dat is het laatste punt voor de sluiting. En dat is omdat de VVD een motie in voorbereiding heeft over de tegemoetkoming in de OZB voor starters en nieuwkomers. Ik geef het woord aan de VVD om dat toe te lichten. U kunt er dan vragen over stellen en dan kunt u in de raadsvergadering, als de VVD deze motie echt gaat indienen, daar een mening over geven. Mevrouw Kloosterman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de VVD heeft een motie in voorbereiding die eigenlijk aansluit op het huidige promotie- en acquisitiebeleid waar op dit moment de gemeente erg druk mee is. Op dit moment werkt het college ook aan een gebiedspromotieplan en de VVD vindt dat een hele goede zaak en wil eigenlijk de volgende motie aan u voorleggen. Wij zouden graag starters en nieuwkomers op de woningmarkt een OZB-vrijstelling willen geven van 1 jaar. En wij zouden de bedrijven die nieuw zich in de polder willen komen vestigen een vrijstelling van 5 jaar voor OZB, voor het gebruikersdeel, willen geven. We hebben dit idee gezien ook bij andere gemeentes in Nederland. Onder andere bij de gemeente Den Haag wordt dit ook al toegepast. En omdat op dit moment toch de woningmarkt hier en daar wat op slot zit, en dat het voor deze gemeente van groot belang blijft dat we nieuwe bedrijven op welke manier dan ook blijven aantrekken, willen we aan u voorstellen om wellicht op deze wijze een klein zetje te kunnen geven om nieuwkomers binnen te halen en starters op de woningmarkt op dit moment ook even een klein zetje in de rug te kunnen geven. De motie, voor zover ik heb begrepen van de Griffie, zit ook bij de laatste nieuwsbrief. Maar als u hier vragen over heeft of als u deze mede zou willen indienen, zou ik u dat in overweging willen geven.
Dank u wel, mevrouw Kloosterman. Zijn er vragen in de commissie? Ik zie meneer Van Erp en meneer Vriendlee. Oh, er zijn een heleboel vragen, zie ik. Nou, meneer Van Erp.
Dank u, voorzitter. Mevrouw Kloosterman, het idee is erg sympathiek. We zullen dat in eerste instantie omarmen ook, alleen we hebben een vraag. U hebt dat misschien in de landen wel eens gehoord, maar juridische consequentie, juridische aspecten daarvan. Is het mogelijk, überhaupt mogelijk, dat er bepaalde groepen mensen ontheffing van belastingheffing gegeven kan worden? En ik denk met name aan het gelijkheidsbeginsel. Dat is even de vraag. Op zich is het een erg interessant voorstel. Hoeft ook niet zo erg veel te kosten. Omdat het dus toch de nieuwkomers betreft. Maar, en het is een beetje te vergelijken met eerste jaar geen rente betalen.
Ja, maar de OZB is wel met 42% verhoogd natuurlijk.
Mocht het veel geld komen, hebben we ook veel inwoners en veel werkgelegenheid. Goed, dan betaalt het zich toch weer terug.
Juridisch, wat zullen we doen, mevrouw Roosman? Eerst maar even alle vragen en schrijft u ze even op dan? Of wilt u ze, zullen we ze, ja, doe het gelijk maar.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, we wilden de OZB-verhoging van 42% niet benoemen, maar u noemt het zelf. Ik heb zelf inderdaad ook even opgekeken van de mogelijkheid, omdat deze mogelijkheid toch zeker niet in de OZB-vrijstellingen opgenomen is in de gemeentewet. Maar het is mogelijk doordat het eigenlijk een soort subsidievorm is, waarbij eerst wel de OZB betaald moet worden, maar per keer een envelop de OZB ook weer teruggegeven kan worden.
Dus een soort kwijtschelding.
Goed, meneer Villet.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb twee vragen aan de fractie van de VVD. We doen alles natuurlijk uiteindelijk voor het effect. U gaf aan, in andere steden gebeurt het al, u noemde Den Haag. Heeft u in kaart gebracht wat de effecten zijn van deze regeling, deze manier van aanpak om bedrijven en nieuwe inwoners naartoe te trekken? Dat is één. De tweede vraag die ik heb is, u noemde de particulieren, dus de mensen, de bewoners, die konden 1 jaar OZB-verlaging krijgen en bedrijven konden dat dan 5 jaar krijgen. Vanwaar dat verschil en vanwaar 1 jaar of 5 jaar en niet 2 jaar of 6 jaar? Welke berekening zit er achter?
Goed, de eerste vraag ging over de effecten, mevrouw Kloosterman.
Ja, ten aanzien van de effecten hebben we nog geen onderzoeken gepleegd. Ik vraag me ook af of dat nodig is. Het is een relatief nieuwe regeling die ook bij een aantal landelijke gemeentes ook nog maar onlangs is ingevoerd. Maar de VVD-fractie is van mening dat we er op dit moment alles aan moeten doen om nieuwe bedrijven binnen te halen. En ook alles eraan moeten doen om die woningmarkt weer een zetje te kunnen geven waar mogelijk. En op het moment dat u dan vraagt van ja, waarom 1 jaar en waarom 5 jaar? Ja, blijft altijd de afweging waarom geen 2 jaar, waarom geen 7 jaar? We hebben hiervoor gekozen omdat het voor woningstarters op zich al een hele mooie start is. En bedrijven die vestigen zich meestal niet voor 1 jaar, maar toch voor een langere termijn. En we hopen dat deze 5 jaar voor hun mede een reden kan geven om zich hier te vestigen in deze polder.
Goed. En u geeft, u maakt geen onderscheid in bedrijven. U zegt niet van nou, we willen graag een duurzame polder zijn. We gaan het met name inzetten voor bedrijven die op duurzaamheidsgebied bezig zijn.
Nee, we zijn blij met alle bedrijven die zich hier willen vestigen in de Noordoostpolder.
Goed. Alle is alle, hè?
Ik kijk even de kring verder rond, mevrouw Schrijver.
Dank u wel. Mevrouw Kloosterman, ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom ik denk dat deze regeling met het teruggeven van de OZB wel zou werken. Want in feite geef je dan ook gewoon een stukje subsidie. En we hebben volgens mij ook een andere regeling gehad. Ook als bedrijven zich hier konden vestigen en dat ze dan ook een subsidie konden krijgen voor de werknemers. Dat werkte niet voldoende. Waarom denkt u dat dit wel gaat werken?
Nou, we weten natuurlijk niet zeker of het gaat werken, maar ik denk dat we op dit moment alle mogelijkheden uit de kast moeten trekken om starters een kans te geven op deze woningmarkt die op dit moment gewoon behoorlijk op slot zit. En dat we er ook alles aan moeten doen om hier bedrijven binnen te halen. En dit is een van de mogelijkheden. Nou, wellicht dat werkplaatsen subsidies ook helpt, maar we hopen dat deze regeling in ieder geval ook helpt. Garanties dat iets zou kunnen werken, weet ik niet. We hebben al wel vernomen, ook uit andere gemeentes, dat het een sympathiek idee is en dat het op zich starters, maar ook nieuwe bedrijven, dat men het wel erg waardeert. En in die zin ook weer een bepaalde uitstraling geeft voor de gemeente Noordoostpolder.
Ik vind het ook wel een sympathiek idee, maar ik vraag me ook af, ook voor starters op de woningmarkt, wat het uitmaakt of ze €400 het eerste jaar minder betalen, terwijl ze een hele grote lening aan moeten gaan.
Nou, voor €400 heb je volgens mij...
Heb je een kapitale villa?
Wel een heel groot huis.
Goed, ik kijk de kring verder even.
En bedrag, denk ik. Vandaar ook mijn vraag. Dan hebben we dus in feite voor beginnende starters hebben we het over een heel klein bedrag. Dus ik vraag me dan af, bij bedrijven kan ik me er nog iets bij voorstellen. Maar waarom particulieren dan juist over de streep worden gehaald om hier te gaan wonen. Terwijl de bedragen dus gewoon niet echt heel hoog zijn.
Nou, misschien zouden we het dan eventueel wel 2 jaar moeten doen.
Goed, we kijken de kring verder rond. Meneer Haagsma?
Ja, voorzitter. Ik denk, en dat ben ik met mevrouw Kloosterman eens, dat het goed is om samen na te denken over op welke manier je aantrekkelijker kunt worden. We hebben als Politieke Unie heel vaak gepleit voor grondprijsverlaging. Als je dit instrument inzet, ben ik wel benieuwd naar uit welk potje je dit gaat financieren. Want als u zegt van ze krijgen OZB-verlaging, u weet OZB moet altijd hetzelfde bedrag opblijven. Als dat hetzelfde waterbedeffect heeft als de hondenbelasting afschaffen, dan betalen de rest gewoon via de OZB-verhoging, hoeveel procent dat dan ook maar is, dat verschil weer bij. En ook in dit geval moet dat gewoon uit de OZB blijven komen. Dus voor de rest gaat het wat omhoog. Of zegt u, het moet gewoon uit het budget van promotie en acquisitie komen?
Ja, dat zou kunnen. We hebben op dit moment niet bepaalde potjes in gedachten. Dat zouden we wellicht aan het college ook kunnen voorstellen. Wellicht dat de wethouder daar ook een idee over heeft. Maar het gaat om relatief kleine bedragen. Het gaat erom dat de mensen een zetje in hun rug krijgen. En ik denk, als we daardoor meer bedrijven krijgen, krijgen we ook weer meer inkomsten. En genereren
we ook weer meer geld. Jawel, maar mevrouw Kloosterman, alle respect dat het om kleine bedragen gaat, dan helpt het denk ik niet. Maar ik vind wel dat u concreet aan moet geven in die motie, we halen het uit die pot. Het gaat ten koste van iets of van iemand. En ik denk dat je daar wel helderheid over moet geven. En je kunt ook zeggen, college zoekt het uit. Nou, dan weet u wat er gebeurt, want dan zegt meneer Vermeulen misschien in 2014 heb ik misschien een gaatje.
Nou, weet ik niet. Maar misschien dat het college daar iets over zou kunnen zeggen.
Ja, maar als u een motie indient, mevrouw Kloosterman, moet u toch zorgen dat het pakket volledig is en dat het voor elkaar is. En anders moet u aan het college vragen van ziet u, dit is een mogelijkheid, wilt u dat uitwerken?
Ja, dat zouden we kunnen doen. Maar je zou het uit verschillende potjes kunnen halen. En welke dat is.
Goed. De vraag aan mevrouw Werkman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Kloosterman, ik had een vraag. Er is net al gesproken over kosten en potjes waar het geld uit moet komen. En dat het elkaar allemaal wel weer opheft. Maar om wat voor bedrag spreken we nou? Gaat het echt om een ton of 10.000 of 1.000 euro? Is daar een schatting van te geven?
Dat vind ik heel lastig om daar een schatting over te geven. Dat is een technische vraag waar ik, die ik u wellicht schriftelijk zou kunnen beantwoorden. Nee, ik kan u daar zo geen exacte getallen voor naartoe komen.
Goed, dank u wel. Nog meer vragen? Niet? Nou, dan kunnen we dit ook afronden. Ik denk dat de VVD verder de opmerkingen uit de zaal meeneemt naar huis. Het fractiehuis. En dan zien wij wel of de motie wordt ingediend in de raadsvergadering. Dames en heren, we zijn het eind gekomen van deze vergadering. Ik dank u allen voor uw inbreng, aanwezigheid en wat ook maar. De vergadering is gesloten.